De Turk, ik geloof dat iedereen voor de rest aanwezig is. Dan kunnen we starten. Het eerste puntje op de agenda is de toevoeging van, is een agendapunt dat toegevoegd wordt in toepassing van artikel 23 van het decreet over het lokaal bestuur. Dat is bij hoog dringendheid toegevoegd over de politieverordening van 7 oktober 2020 in verband met corona. Moet dat gestemd worden, dit artikel?
Ja, voorzitter, de toevoeging van het punt moet goedgekeurd worden door 2/3 van de raad en dan kan het punt zelf behandeld worden.
Oké. De toevoeging van dit punt, kunnen we daar dan eerst over gaan tot stemming daarover? Mag ik we gaan dus per fractie terug stemmen, vermoed ik. Dus ik ga de fractieleiders dan vragen of dat zij dit punt goedkeuren of niet voor toevoeging. Dus voor de VLD-fractie, Romy de Rijk, kan je daar?
We zijn voor.
VLD is voor. SPA?
Voor.
Voor. N-VA-fractie?
Voor.
Voor. CD&V?
Excuseer, ik was eventjes naar het punt aan het zoeken, dus wij stemmen voor een toevoeging van...
Een toevoeging van agendapunt.
Ja, hebben wij dat agendapunt doorgekregen? Hebben we daar iets van gekregen? Hebben we daar...
Dan ga ik eventjes moeten vragen aan de algemeen directeur.
Ja, het agendapunt zelf heeft betrekking op het besluit burgemeester in toepassing waarvan deze gemeenteraadszitting niet fysiek plaatsvindt, maar wel digitaal omwille van de verstrengde coronamaatregelen.
Ik dacht het, maar ik raakte niet meteen op de een op tullen. Ja, de CD&V is voor.
Oké. De Groenfractie?
Groen stemt voor.
Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Dries?
Voor.
Dus dat is met unanimiteit goedgekeurd om toe te voegen. Dan kunnen we nu overgaan tot stemming, vermoed ik, van dit toegevoegde punt. Dus ga ik terugvragen. Is dat al oké zo, algemeen directeur, om dat zo te doen?
Ja, de raad kan nu stemmen over de bekrachtiging.
Over de bekrachtiging van dit punt.
De burgemeester, ja.
Oké, Ronnie de Rijk voor de VLD-fractie.
VLD is voor.
SPA-fractie.
Voor.
N-VA-fractie.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Groen-fractie.
Groen is voor.
Vlaams Belang-fractie.
Vlaams Belang is ook voor.
En Dries.
Voor.
Dus al unaniem goedgekeurd. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we nu verder kunnen gaan met de gemeenteraad, want dat is wat we nu bekrachtigd gehad hebben. Het volgende puntje op de agenda, bekrachtiging van de politieverordening van 7 oktober. Dat hebben we nu pas goed. Ja, dat hebben we nu goedgekeurd. Excuseer. Ik zal niet even op de ene tullen, want ik heb de niet afgedrukte versie hiervoor. Aanvullend politiereglement, dat is het volgende punt. In verband met de permanente uitbreiding van de fietszone in de binnenstad. Zijn er mensen die hier vragen over hebben? Niemand? Mag je dit ter stemming voorleggen? Ik zie nergens een handje. Niemand wil eigenlijk een opmerking maken. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Voor de VLD-fractie?
Wij zijn voor.
SPA-fractie?
Voor.
N-VA-fractie?
Voor.
CD&V-fractie?
CD&V-fractie is...
Excuseer, dat heb ik niet verstaan, uw micro stond.
CD&V-fractie is voor.
Ja, dank u wel. Groen-fractie?
Groen is voor.
Vlaams Belang?
Voor.
En Dries?
Voor.
Dan is dat unaniem goedgekeurd. Gaan we over naar het volgende agendapunt. Dat is een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot en de NV Primo in zaken de restauratie van de Witte Molen. De Witte Molen, zoals jullie weten, die is gerestaureerd. Dat is een addendum aan het contract, de samenwerkingsovereenkomst die gemaakt wordt. Waar gaat dit over? De restauratie is zo goed als klaar. Alleen was er in het contract of geen overeenkomst nog niet om daar technieken in aan te leggen. Dat wil zeggen verlichting, sanitair, verwarming en dergelijke meer. En dat is een addendum daaraan toegevoegd wordt, zodat die molen uiteindelijk dan wel zou in gebruik genomen kunnen worden. Natuurlijk moeten we natuurlijk die werken laten uitvoeren eerst. Heeft daar iemand vragen over? Ik zie nergens 4 in 1 schudden. Kunnen we dan overgaan tot de stemming van dit puntje? Oké, prima. Dan ga ik terug VLD-fractie.
Wij zijn voor.
SPA-fractie.
Voor.
N-VA-fractie.
Voor.
CD&V-fractie.
CD&V-fractie is voor.
Groen-fractie.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
Voor.
Dries.
Voor.
Unaniem goedgekeurd, dan kunnen we de witte molen verder gaan afwerken zoals het hoort. Dank u wel daarvoor. Volgende puntje op de agenda, opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Villaar. Het is een delegatieverzoek bij de provincie Vlaams-Brabant. Dus eigenlijk moeten we daar een klein ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen, zodat die zuiveringsinstallatie in Villaar uiteindelijk kan te goed uitgevoerd worden. Als daar vragen over zijn, dan ga ik mijn collega Schepen Gerry Franke vragen, maar zijn er in principe vragen over dit punt? Heeft er iemand vragen over? Mag ik dit?
Betty steekt haar hand op.
Betty heeft een vraag.
Excuseer, ja. Betty?
Ik zie op dit moment nergens dat handje om zo te gebruiken. Ik zal het nog eens nazoeken. Maar ik wou vragen, ik had gelezen, dat gaat dan over een uitbreiding van meer gezinnen die op Rillaars grondgebied zouden aangesloten worden op dat zuiveringsgedeelte. Op die riolering, dus die rietvelden zouden dienen voor meerdere zuiveringen. Heb ik dat goed gelezen?
Schepen Franke, kan u daar...
We spelen daarop dus dat Aquafin gaat dat dus verder uitbreiden, maar dit betreft dus enkel de delegatieoverdracht van de provincie aan ons om een druppel uit te voeren, zodat we in de toekomst meer gezinnen daar kunnen op aansluiten. Dus het betreft eigenlijk een uitbreiding van de huidige waterzuivering.
Ja, ik begrijp wel dat wij nu doen voor hun een uitbreiding, dus wij zorgen dat de vergunning in orde komt en de aanvraag, maar dat is de uiteindelijke bedoeling. Daar moet meer water gezuiverd worden om het efficiënt te laten functioneren. Is het dat?
Nee, er gaan gewoon veel rioleringsprojecten, waardoor dat er meer vuildracht op die leidingen komen en waardoor dat ook meer waterzuivering nodig is dan momenteel. Dus, maar dat is voor in de toekomst
erop vooruit. Oké.
Dank u.
Goed, zijn daar nog vragen over? Door iemand? Nee? Kunnen we... Ja, Matthias?
Ik heb daar nog een ja.
Nele? Ja, sorry.
Nele.
Nele, doe maar. Ik wilde gewoon aangeven dat jij het woord had gevraagd.
Ja, ik zag schudden. Ik had ook mijn...
Ik kan gewoon de chatbox gebruiken, collega's.
Ja, ja.
Ja, inderdaad, de chatbox. Dan kan iedereen het woord vragen en dat is het makkelijker.
Dat is eenvoudiger, inderdaad.
Mijn vraag was omtrent de betaling van dit RUP en de uitvoering daarvan. Wie zal hier instaan voor de financiële kant van het verhaal?
Scherp Franke?
Aquafin gaat uit tot die uitvoering daarvan en dat is dan lastig van Aquafin.
Prima.
En dus ook het RUP is ten laste van Aquafin?
Het RUP moeten wij opmaken, ja.
Goed. Nog vragen over dit punt? Nee. Mag je de stemming voorleggen? Dan gaan we over tot de stemming voor de VLD-fractie.
We zijn voor.
SPA-fractie.
Voor.
N-VA-fractie.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Groen-fractie.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
Voor.
Dries.
Voor.
Dank u wel, unaniem goedgekeurd. En ik zie dat onze burgemeester bij aangesloten is in de vergadering. Ik hoop dat haar internetverbinding opgelost is.
Ik hoop het ook.
Mag ik aan de voorzitter dan het laten overnemen? Hè? Dan zal ik mijn taak hierbij staken.
Ja, ik zou zeggen, Bert, dank u wel. Maar staak ze maar, want ik weet niet of het nu in orde is en zo blijft. Hè. Het was vooraf aan de vergadering goed en toen het moest beginnen in één keer niet meer. Ik hoop dat het stabiel blijft. En anders geef ik gewoon het stokje terug door.
We houden het er nu door.
Alright, goed. Dankjewel allemaal. Het volgende punt op de agenda is een kennisneming. Meer bepaald over Iverlek. De te verrichten formaliteiten met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding van een activiteit van openbare verlichting. Zijn er daarover vragen? Nee, het is een kennisgeving, dus daarover hoeven we niet te stemmen. Gaan we naar het volgende punt, en dat is een herziening van het gemeentelijk reglement in zaken de bespreking van de geldigheid van het conformiteitsattest.
Voorzitter, excuseer dat ik u onderbreek, maar het vorige punt bevat wel een aantal elementen die moeten gestemd worden naast de kennisgeving.
Goed, dan gaan we daar maar terug naartoe. Dan zitten we bij de kennisneming van Iverlek. Dat is dan het aspect kennisneming, als ik het goed voor heb. En de andere elementen van artikelen 1 tot en met 4, die moeten we dan stemmen. Klopt dat, mevrouw de algemeen directeur?
Dat klopt, burgemeester.
Oké, goed. Dan leggen we die ter stemming voor de Open VLD-fractie. Wacht, Betty vraagt het woord. Wil je dat voor de stemming, Betty? Of was dat over het volgende punt al?
Het was over dit punt, maar ik raakte er weer even niet op, sorry. Het is
inderdaad
fout met het internet, denk ik.
Maar ik denk het ook, ja.
Gewoon een opmerking daarbij. Dus nu, we hebben dat overgedragen, onze verlichting. We hebben een heel programma dat er in bijlagen bij zit. En we eisen toch eigenlijk dat daar regelmatig op een commissie of op een gemeenteraad door de vertegenwoordiger, dat dat dan uitgelegd wordt hoe dat die voortgang gaat. Want we zien allerlei cijfers. We zien inderdaad dat er een besparing en een verbetering zal zijn, minder uitstoot. Maar we vragen wel hier dat daar toch regelmatig een update van gegeven wordt, want dan missen we toch echt.
Ja, dat lijkt mij een faire vraag en ik denk dat Schepen Franken daar ook wel graag op zal ingaan.
Ik vind een uitvoering van de volgende commissie, als dat gewenst is.
Ja, misschien kan ik dan van de gelegenheid gebruik maken om de collega's eventjes te melden dat de commissies die voorzien zijn, ik denk dat er volgende week alweer opstaan, dat die voorlopig ook allemaal digitaal zullen doorgaan, hè. Dus we hadden voorzien om elkaar vandaag fysiek te zien, in levende lijven, hè, in plaats van via het schermpje. En er zijn ook een aantal commissies geweest, maar ik denk met de verstrenging van de maatregelen dat het goed is dat we dat toch nog even digitaal blijven doen. En het is een waarschuwing voor ons allemaal. Als we nu die inspanning doen allemaal, dan hopen we dat we de winter nog min of meer met een beetje bewegingsvrijheid door kunnen komen. Oké, dat gezegd zijnde, mag ik dan dit punt ter stemming voorleggen? Ja. Voor de Open VLD-fractie.
Voor.
N-VA.
Voor.
S-PA.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
Vlaams Belang is ook voor.
En Dries.
Voor.
Dan is dit punt unaniem aangenomen. Momentje. Ik vrees er al voor, maar er blijft hier weer iets hangen. Horen jullie mij nog? Al die
ja, zonder problemen. Ja.
Gaan omhoog. Eén ogenblikje, alsjeblieft. Het is deze keer de agenda die blijft hangen. Voilà. Dan gaan we dan naar de herziening van het gemeentelijk reglement in zaken de beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest. Dat was het punt waar ik iets te snel naartoe gegaan was. Vraagt er iemand toelichting bij dit punt? Ik zie niemand op de chat. Nee. Dan leggen we het punt ter stemming voor de Open VLD-fractie.
En voor.
N-VA.
Voor.
SPA.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dank u, Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
Voor.
En Dries.
Voor.
Oké, dan is ook dit punt unaniem aangenomen. Waarvoor dank. Gaan we naar rooilijnplannen betreffende de aanleg en wijziging van de wegenis in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. U ziet daar de nummering bij staan met als onderwerp in Aarschot het verbindingsrioleringsproject Molendreef en het afkoppelen van de grachten. Een groot project dat op stapel staat in Rilaar. Zijn er daarover vragen? Ja, ik zie Thomas Sallaerts zijn spreekwoordelijke hand opsteken. Thomas?
Ja, ik wou gewoon even informeren, omdat er nog veel werk is aan de riolering in Aarschot, denk ik. En het viel ons eigenlijk op, we passeren hier regelmatig agendas van algemene vergaderingen, van allerhande intercommunales. En het viel ons eigenlijk op dat er nog nooit een agenda van RioPact gepasseerd was. En dit is denk ik het eerste grote rioleringsdossier dat er deze legislatuur op staat. En we vroegen ons eigenlijk af, ja, om een beetje algemeen, misschien is dat ook iets voor de commissie openbare werken, om een beetje algemeen een update te krijgen van de stand van zaken wat betreft rioleringsgraad in Aarschot en wat dat RioPact in Aarschot zoal doet en wat dat onze vertegenwoordiger daar vertelt en verdedigt voor ons.
Ja, dat, ook dat zullen we meenemen naar de commissie. Het klopt niet dat dat het eerste is wat er aankomt. Op dit moment zijn aan het rondpunt aan de Duracell-batterijen de Ter Heidelaan rioleringswerken bezig. Hè. Dat is opgestart. Dat wordt een heel groot en een heel belangrijk rioleringsproject waar een aantal bedrijven van op het industrieterrein eindelijk zullen kunnen aankoppelen op riolering. De Doorberg is eind vorige legislatuur nog opgestart en jullie weten dat dat nog naar beneden komt, hè, de Bekaf door en zo tot aan het Atheneum. Maar wij hebben daar een overzicht van. Ik kan u wel zeggen, Thomas, dat is voor een commissie, maar wat dat betreft maken we en moeten we echt in Aarschot een inhaalbeweging maken. Ik weet dat er sommigen dat niet graag gezegd krijgen, maar we zitten bedroevend laag voor wat betreft de rioleringsgraad. En dat is geen kwestie van de afgelopen paar jaren. Dat is een kwestie die al 20, 30 jaar teruggaat en waar we een pak achterlopen op de rest van Vlaanderen. Dus ik vind dat een goede suggestie om dat in de commissie mee te nemen. Want het is natuurlijk zo dat we groot grondgebied hebben. Hè. We zitten met heel veel buitengebied. We hebben 30.000 inwoners op een oppervlakte die groter is dan die van Leuven. Leuven heeft er 100.000 op een kleinere oppervlakte. Alles wat je op een kleinere oppervlakte kan doen, ligt dichter bij elkaar. Alleen simpel gezegd, als je een gebouw hebt staan waar 100 mensen zitten, heb je 100 mensen die in één keer aangesloten zijn op de riolering. Bij ons zijn dat dan, ik ga niet zeggen 100 huizen, maar huizen van 100 voor in totaal 100 mensen. Hè. Dat kunnen een paar straten zijn, dat is natuurlijk. Gaat dat trager. Maar zoals heel veel dingen is ook dit iets waar inhaalwerk te gebeuren valt. Oké, maar dus hier ligt heel specifiek het project Molen Dreef voor. En die rioleringsprojecten hebben ook een behoorlijke doorlooptijd. Thomas, we nemen jouw suggestie mee. We hebben daar zelfs een kaartje van waar netjes aangegeven staat welke rioleringsprojecten er volgens de zonering en volgens de prioritisering aankomen. En ik ben zeker dat de schepen dat zal toelichten. Goed, maar dit moeten we wel stemmen. Dus voor de Open VLD-fractie.
We zijn voor.
Dank u. N-VA?
Voor.
SPA?
Voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Groen?
Groen is voor.
Vlaams Belang?
Vlaams Belang is ook voor.
En Dries?
Voor.
Dank u wel, dan is dat unaniem aangenomen. Komen we bij de aanpassing aan het lokaal toewijzingsreglement van sociale huurwoningen voor de doelgroep specifiek personen met een handicap. Wil de schepen daar iets bij toelichten?
Ja, ik zal het even toelichten. Eigenlijk was er een voorzien om 24 entiteiten te bouwen voor sociale woningen. Maar men gaat dit nu gaan aanpassen dat er eigenlijk ook een 14-tal studio's, woningen voor mensen met een beperking die niet permanent in een woonvoorziening moeten zijn. Die mits ondersteuning, zij dagelijks, iedereen is een klein beetje verschillend daarin, kunnen toch zelfstandig over een stuk leven. Natuurlijk, er is een voorwaarde. Ze moeten het rugzakje meegekregen gehad hebben van de overheid om daar te kunnen wonen. We weten dat er heel veel mensen staan op de wachtlijst. Het heeft ook geen zin om woningen te creëren als mensen geen rugzakje hebben. Langs de andere kant, er is ook wel een noodzaak voor een aantal woningen bij te creëren. Nu al, omdat mensen toch ja, in een fijne omgeving willen wonen en ook een klein beetje geïntegreerd. Hè. Dus een beetje sociale mix dat we daar ook al creëren. Dus het is niet alleen sociale woningen, maar het is ook voor mensen met een handicap. En dat is eigenlijk wat hier de wijziging is.
Goed, zijn er daarover vragen? Julia, ik zie je applaus geven, maar is dat ook een handje dat je opsteekt?
Ja, om iets te zeggen. Ja, ik had vooral iets met mijn video, hè, met mijn beeld.
Geen probleem. Jij woont ook in Rilaar, hè, dus het zal misschien toch wel aan vandaag Rilaar liggen.
Nee, ik wil eigenlijk een beetje duidelijkheid, of een vraag. De 24 entiteiten zijn gewijzigd naar 14. Is dat het eindresultaat van dit project of is dit een eerste fase en volgt er nog een tweede fase? Of welke is de reden dat de 24 verminderd zijn naar 14?
Bert?
Er is een nood vanuit Apoyo geweest. Het heeft ook met sociaal objectief te maken dat moest bereikt worden en dat er nog een aantal andere projecten op stapel staan om te kunnen bouwen. En daar is een overeenkomst gemaakt tussen sociale huisvesting of in het woonoverleg en Apoyo om te kijken of dat er toch niet een aantal woningen daar dan voor konden toegeëigend worden. En dat is een overeenkomst die gemaakt geworden is. Dat is in dat woonoverleg zo besproken geweest. Want we moeten ons sociaal objectief behalen. We hebben dat eigenlijk met alle projecten die op stapel staan, is dat behaald. We hebben ook nog een convenant afgesloten of gehad en goedgekeurd gekregen om er nog extra kleinschalige woonprojecten bij te... Dat is vorige keer op de gemeenteraad al geweest. Dus we doen echt wel ons best.
Sorry, ik begrijp de wijziging dus in het kader van Apoyo, hè, maar mijn concrete vraag is, die 10 restanten, zijn dat dan studio's of entiteiten die voor andere mensen met beperking of met handicap kunnen?
Nee, er worden 14 voor mensen met een beperking en die 10 andere is eigenlijk voor sociale woningen. Ja.
Dat is het, dank u.
Dank u.
Oké, dank u wel. Dat is dan duidelijk, zijn er nog mensen met vragen? Nee, dan leggen we het punt ter stemming voor Open VLD.
We zijn voor.
Dank u. Voor N-VA.
Voor.
Voor S-PA.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
Voor.
En Dries.
Voor.
Dank u wel, dan is ook dit punt unaniem aangenomen. Het volgende punt betreft een aanbieding. Een aankoopoptie op 2 percelen van de verkaveling in de Dellestraat in het kader van een realisatie van de zogenaamde opgelegde bescheiden last. Zijn er daarover vragen? Ja, ik zie dat Petra het woord heeft gevraagd. Petra?
Ja, dat is maar een klein vraagje. Wij hadden eigenlijk graag een woordje uitleg daarover gehad. We snapten niet meteen de redenering achter het feit van waarom dat aarschot twee gronden zou opkopen die een verkavelaar niet verkocht krijgt.
Ja, Bert?
Ja, dus als dat puntje naar boven kwam, ik dacht ook van, tja, dat is nu een klein beetje raar. Nu, dat is een bescheiden last die opgelegd geworden is. En dat wil niet zeggen dat we dat moeten doen. Hè. Maar die verkaveling is in eind 2018 gemaakt. En met die verkaveling is die voorwaarden opgelegd dat de stad Aarschot de mogelijkheid zou hebben om die aan een marktgeschatte prijs te kopen. Ik weet nu op deze moment totaal niet waarvoor we dat zouden doen. Maar stel dat die gronden niet zouden verkocht worden, ja, dan heeft de stad een mogelijkheid, en dat wil niet zeggen dat je dat moet doen, om die gronden dan aan te kopen aan de geschatte prijs. Maar, en dat is pas binnen een termijn van 8 jaar. Dus als die binnen de 8 jaar dan niet verkocht zouden zijn, dan mag het aangeboden worden aan de gemeenteraad om die eventueel te kopen. Dat is een verkaveling van 2018, dat is toen opgelegd geweest en daarom worden we daar nu de kennis van gesteld en ook volgen we eigenlijk wat er toen overeengekomen is.
Oké, dus wil dus niet zeggen dat we dat ook daadwerkelijk doen. Dat is het belangrijkste, denk ik, Petra. Petra?
Oké, ja. Maar wij vroegen ons gewoon af van welke redenering zit daarachter. Van, is er al een doel in dat vervolgens wordt gesteld?
Dan misschien kan André dat nog toelichten.
Ja, nee, eigenlijk had dat gewoon niks in, dat punt.
Het is een punt dat zo voorzien was, eind 2018 onder het vorige bestuur. Maar nog eens, aangezien wij de mogelijkheid willen houden, maar er nog geen plannen toe hebben en het ook nog geen beslissing is, laten we dit open. Maar voor wat betreft het nieuwe bestuur zit er in elk geval geen bedoeling achter. Wij zullen dat bekijken op het moment dat dat zich stelt. Maar ik weet niet of iemand zich geroepen voelt om daar toelichting bij te geven. Misschien dat er vroeger wel plannen waren. Wij gaan het gewoon open houden. Goed. Oké, dan gaan we het punt ter stemming voorleggen. Voor Open VLD?
We zijn voor.
Voor N-VA.
Voor.
Voor SPA.
Voor.
Voor CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Groen.
Groen gaat zich onthouden.
Onthouden. Vlaams Belang.
Vlaams Belang is voor.
Oké, en dan Dries.
Voor.
Voor. Dan wil dat zeggen 26 stemmen voor en 3 onthoudingen. En daarmee is het punt goedgekeurd. Komen we bij het volgende punt op de agenda. En dat is een nieuw handhavingsreglement. Dat de mogelijkheid biedt om ons beleid in zaken gemeentewegen te handhaven. Zijn er daarover vragen? Dan mag u uw handje opsteken. Nee, dan leggen we het punt ter stemming voor. Voor Open VLD?
Voor.
Voor N-VA?
Voor.
Voor SPA?
Voor.
Voor CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dank u, Nele. Voor Groen?
Groen is voor.
Vlaams Belang?
Voor.
En Dries?
Voor.
Dank u wel, dan is het handhavingsreglement unaniem goedgekeurd. Komen we bij de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS. Die zal doorgaan op 8 december 2020. En wat we hier doen is de agenda goedkeuren, als ook een mandaat bepalen voor een vertegenwoordiger. U hebt dat kunnen lezen, we leggen dit ter stemming voor. Is dat goed? Ja, dan gaan we naar de Open VLD-fractie.
Voor.
N-VA.
Voor.
SPA.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Groen.
Groen onthoudt zich.
Onthoudt zich. Vlaams Belang.
Voor.
En Dries.
Voor.
Dank u wel, dan is ook dit punt goedgekeurd met 26 stemmen voor en 3 onthoudingen. We krijgen nog zo'n punt, ditmaal over Iverlek. Ook daar moet een buitengewone algemene vergadering gehouden worden. Die gaat ook door op 8 december. Ook hier keuren we de agenda goed. Meer bepaald komt er ook een statutenwijziging en het mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld. Voilà. Ik denk dat dat punt ook ter stemming moet worden voorgelegd. Voor Open VLD?
Voor.
Voor N-VA?
Voor.
SPA?
Voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Groen?
Groen onthouding.
Vlaams Belang?
Voor.
En Dries?
Voor.
Dus ook dit punt, zelfde resultaat, 26 stemmen voor, 3 onthoudingen, het punt is goedgekeurd. Als er op het volgende punt geen opmerkingen zijn, dan worden de notulen en het zittingsverslag geacht goedgekeurd te zijn. Dan gaan we naar een kennisgeving. En ik denk dat het ditmaal wel echt een kennisgeving is, namelijk het besluit van de gouverneur van de provincie van Vlaams-Brabant van 28 september, houdende de goedkeuring van de jaarrekening van de stad. Goed, als ik daar niemand over zie zwaaien, gaan we naar de akteneming. Ook dat is een akteneming van het budget 2021. Dat is al opgemaakt van de kerkfabriek Maria, Pieter en Antonius. Hebben hun huiswerk allemaal heel goed gedaan. Zijn er daarover vragen? Dus als het goed is, mag het ook gezegd worden, zei iemand van de meerderheid in de voorbereidende vergadering. Complimenten aan de mensen die dat hebben opgemaakt. Zelfde punt, akteneming van het budget 21 en ook daar dezelfde complimenten, positieve zin van Sint Cornelius en Sint Niklaas. Ook hier geen vragen. En dan uiteraard ook voor ons pronkstuk de akteneming van het budget 21 voor de kerkfabriek, ditmaal van de Onze Lieve Vrouwen Kerk Aarschot. Ook geen opmerkingen. Dank u wel. Dan was dit de formele agenda, maar jullie hebben allemaal ongelooflijk je best gedaan. En dus gaan we naar vragen van gemeenteraadsleden. De eerste vraag is voor de Groen-fractie en die gaat over subsidies in het kader van veilige schoolomgevingen. Ik weet niet wie van de Groen-fractie die vraag graag wil stellen. Ik dacht dat het Thomas was.
Gwendolyn, mag ik die stellen?
Ja, sorry, Monique. Ja.
Straks punt 8, dat was in kennisname en we hebben dat gestemd. En het ging zo snel, ja, ik raakte er niet tussen.
kennisneming. Nee, dus dat is het punt, Monique, waar, dacht ik, de algemeen directeur mij op gewezen had, dat uit twee delen bestond. Het eerste stuk is een kennisneming en er zaten ook elementen in die wel degelijk ter stemming moesten worden voorgelegd. Dus ik heb dat geregistreerd als kennisname en daarna de elementen die in het besluit zaten laten stemmen.
Die koopoptie in de Dellestraat.
Nee, de kennisneming Iverlek heb ik hier staan.
Over die koopoptie.
Ah, oké. Okay. Aanbieding koopoptie. Er is een besluit. De Dellestraat met twee artikelen. Dus ik denk dat dat ter stemming moest worden voorgelegd.
Ja. Volgens de natuurlijkheid niet. Want het is geen erg, hè. Allee.
Ja, het punt was goedgekeurd. Dus ik neem aan dat het de instemming wegdraagt. Maar in mijn voorbereiding.
Duidelijke opmerking, hoor.
Nee, maar goed, we zullen het meenemen en volgende keer dubbelchecken wat er precies moet gestemd worden. Dank u wel, Monique. Groenfractie.
Ja.
Thomas, het woord is aan jou.
Goedenavond allemaal. Ik wou heel eventjes de gemeenteraad erop te wijzen dat er eigenlijk een aantal interessante subsidiekanalen waren de afgelopen jaren. Eerst en vooral heeft minister Lydia Peters extra middelen aangekondigd om schoolomgevingen en schoolroutes veiliger te maken. Ik heb begrepen dat daar heel wat lokale besturen op ingetekend hebben om kleine en middelgrote ingrepen te doen aan schoolomgevingen en ook aan de routes onderweg naar die scholen. En bijkomstig had de Vlaamse regering ook een tweede subsidie gelanceerd, of een groep van subsidies eigenlijk, onder de noemer Toolbox Duurzame Mobiliteit tijdens de coronacrisis, omdat men ook merkte van ja, kijk, er zijn hier veel meer mensen aan het wandelen, aan het fietsen. We moeten daar iets mee doen, we moeten die meer ruimte geven. En heeft de Vlaamse regering een hele rits extra subsidiekanalen geopend voor de verbreding van oversteekplaatsen, fietsopstelstrokken, voetpaden en fietspaden, voor de inrichting van een doorlopende straat, fietsstraat of woonerf, om te zorgen voor veiligere fietsroutes en schoolomgevingen. Opnieuw, er waren nog extra middelen voor voorzien. En ook bijvoorbeeld om te zorgen voor tijdelijke, tussen haakjes, bijkomende fietsenstallingen op bestaande autoparkeerplaatsen. Dus er was eigenlijk heel wat geld van de Vlaamse overheid. En wij vroegen ons eigenlijk af of het stadsbestuur had ingetekend op die extra subsidiekanalen. Zowel dan op de middelen die sinds 2019 al bestaan voor het veiliger maken van de schoolomgevingen, als voor de subsidiekanalen die eigenlijk tijdens de coronacrisis geopend zijn. Ik geloof dat daar de deadline 15 juli voor was. Dank u wel.
Dank u wel, Thomas. We hebben dat ook gedaan. En Schepen Gijskes gaat dat toelichten.
Ja, Thomas. Dus de eerste subsidie waar u over spreekt. Daar hebben we een aanvraag gedaan voor de schoolomgeving van Erdries en Schonderbuken. Die is lopende. Dan de tweede. Dus de toolbox, daar hebben wij geen aanvraag gedaan, omdat dat over een subsidie gaat waar je eigenlijk dingen moet gaan realiseren, maar niet in eigen beheer. Zo zijn er bijvoorbeeld de spandoeken die wij gedaan hebben. Die hebben wij dus, ja, we hebben dat allemaal zelf gedaan. Ook bijvoorbeeld de uitbreiding van de fietszone, maar die was in eerste instantie tijdelijk. We hebben vanavond wel het permanente karakter daarvan gestemd. Maar zoals je zei, 15 juli, ja, dan kom je daar dus niet meer voor in aanmerking. Maar dan ook nog bijvoorbeeld de schoolomgevingen, de oversteekplaatsen en andere beleidingen die wij vernieuwd hebben. Of die we opnieuw aangebracht hebben, zodat die goed zichtbaar waren tegen het begin van het schooljaar. We hebben dat ook in eigen beheer gedaan. En dan kun je dus die subsidie niet aanvragen. Dan kom je daar niet voor in aanmerking.
Oké, okay, dus ik denk dat dat een duidelijk antwoord is voor wat betreft Erdries en Schonderbeuken. Dat is de bedoeling van daar dit najaar op zijn minst de tweede fase aan te vatten. Dus de eerste fase daar was het vervangen van de goten en het vervangen van de asfaltering. Dat was absoluut noodzakelijk. Hè. Daar waren een aantal fietsers in de goten terechtgekomen met lelijke valresultaten tot gevolg. Nu komt de tweede fase. Dat wil zeggen dat er daar fietspaden komen, de fietssituatie geregeld wordt. en de beleiding wordt aangepast. En nadien zal nog een derde fase volgen en dat is de Oudenbos, die dan wordt ingericht zodanig dat je een aaneengesloten voet- en fietscircuit krijgt. Ik denk dat dat nuttig is om dat eventueel ook te bekijken in commissie. Daar hoort ook bij, dus daarvoor is een subsidieaanvraag lopende. Maar we wachten daar niet op, we hebben dat gewoon ook zelf voorzien. Het zou natuurlijk goed zijn als we die middelen ook effectief krijgen. Dan kunnen we onze eigen middelen ergens anders inzetten. En ja, er wordt dan ook werk gemaakt van de trage verbinding via het park in Rillaar. Ook daar, de mensen die daar geweest zijn aan de pastorijwoning, die zien dat vooruitgaan bedoeling is van aan het Josdaansplein tot aan de Ebdries een trage verbinding te realiseren, zodanig dat kinderen niet meer via de steenweg moeten gaan. Dat is denk ik het voornaamste. Thomas.
Oké, ja, dankjewel voor jullie antwoord. Ik ben blij dat jullie die subsidiekanalen ook gezien hebben. En ben nog meer blij dat er gewerkt wordt aan veilige schoolomgevingen. Ik wil misschien toch ook gewoon oproepen om ook de andere schoolomgevingen in het Aarschot niet uit het oog te verliezen. Ook buiten Rillaar staan er scholen in Aarschot.
Inderdaad, ja.
En ik denk dat daar ook soms wel noden zijn op vlak van verkeersveiligheid. Misschien is het wel een keer nuttig om dat echt systematisch te gaan bekijken, school per school.
Dat doen we ook.
Dat is de bedoeling.
Dat is een
bedoeling.
Oproep om dat te doen dan.
Dankjewel. Ja, als ik daar kort op mag ingaan, de Sint-Josef bij CAF, dat is natuurlijk, we hebben daar juist over rioleringsprojecten gesproken. We zijn vorig jaar al aan tafel gaan zitten, lang op voorhand, zodat we heel goed in kaart konden brengen welke noden daar zijn. Jullie weten dat dat daar niet eenvoudig is. Er zijn in het verleden een aantal kleine ingrepen geweest, maar dat zal grondiger moeten. Dus de Sint-Josef College bij CAF zitten en dus de verkeerssituatie daar, die wordt aangepakt op het moment dat het rioleringsproject van een Doornberg bovenaan naar beneden komt. Hè. Dat is logisch dat je dat doet, zelfs als we dat nu zouden doen en we leggen dat dan binnen x tijd terug open. Ja, dat heeft natuurlijk, daar heeft natuurlijk niemand iets aan. Vandaag is er nog opnieuw overlegd met bijvoorbeeld het Sancta Maria Instituut. Daar is beslist, en dat is geen gemakkelijke beslissing, dat weet ik ook wel, maar om op bijvoorbeeld al op donderdag de markt niet langer in de Sint-Niklaasberg te laten doorgaan, die verhuist naar de Leuvense straat. Dat is in eerste instantie een veiligheidsoverweging, zodat onze grotere brandweerwagens daardoor kunnen, maar heeft ook te maken met het feit dat de kleuters en de lagere school die ingangen gebruiken, dat dat daar op donderdag toch nogal druk is. Daar wordt ook in overleg met de school een oplossing gevonden om voetgangers en fietsers veiliger te laten tot daar geraken. Dus ja, we pakken het stap voor stap aan, ook Langdorp en de Gijmel en Wolfsdonk en Gelrode komen aan de beurt. Oudrodenberg is in de vorige legislatuur, als het goed is, zeggen we het ook, zowel met de schoolstraat voor de Vrije Basisschool als de heraanleg van de Herseltse Steenweg, eigenlijk al een pak verkeersvrijer gemaakt. En de focus ligt in eerste instantie op basisscholen en uiteraard vergeten we die anderen ook niet, maar de kleine kinderen eerst. Goed. Dank u wel, Thomas. Dan gaan we naar het volgende punt en ook dat is een vraag van Groen. Ik weet niet wie in de Groen-fractie dit wilde doen. Ik denk Petra, maar Petra heeft een vraag klaar over vergroening van pleinen en straten.
Ja, inderdaad. De Grote Markt die gaat kortelings eraan gelegd worden. Natuurlijk hebben wij als Groen daar gedacht over. En we vinden het ook wel een beetje spijtig dat die plannen nog niet op een commissie zijn besproken. Want wij hebben daar zeker nog wel wat input voor te geven. De vorige raamleg van de Grote Markt die dateert van 10 jaar geleden. En het resultaat was daar een strak en grijs en stenen plein. En onze straten die worden normaal op die manier ook zo ingericht. Maar we zouden eigenlijk graag zien dat nu de herinrichting op een andere manier gebeurt. Dus toekomstgericht, dat er zeker iets te beleven valt voor jong en oud. Maar ook met heel veel blauw en groen. Dus groen. Dat wil zeggen, in onze ogen, bomen en planten. Waarom zijn die heel belangrijk? Om die in een stad in te plannen, om die op een plein in te plannen. Omdat die de lucht zuiveren en omdat die koelte geven en schaduw. En dat gaat zeker een toef zijn naar de volgende hittegolven toe. Dus we hadden graag bomen op de Grote Markt. Struiken en kruiden in plantvakken. Planten tegen de gevels en groenslingers over straten. Dat daar een mooie groene Grote Markt wordt en groene straten. Blauw, dat staat voor water. In een leefbare en een toffe stad is altijd water aanwezig. Mensen, bomen en planten die hebben water nodig. En nu zullen ze zeggen van een boom planten, dat is heel gemakkelijk. Iedereen kan dat. Maar op een plein in de stad is dat eigenlijk helemaal niet zo simpel. Dat is niet zo simpel om die boom en die plant in leven te houden en genoeg drinken te geven. Dus dat waterkantje in dat leefbaar maken van die stad, dat is heel belangrijk. En we willen graag een aantal basisregels meegeven voor de heraanleg van de grote markt en van eventueel straten ook. Eén basisregel is dat je moet inzetten op duurzame vergroening. Wat wil dat zeggen onder andere? Wortels van planten en van bomen die staan in de grond. Je zet die bij voorkeur niet in bakken, maar je steekt die in de grond. En je geeft die wortels ook voldoende ruimte om te groeien. Wat nog? Je kiest best voor vaste planten, omdat dat minder arbeidsintensief is. Nu, bijvoorbeeld met die eenjarige planten, moet je een heel bataljon ambtenaren pad opsturen om die bloembollen in die bakken te zetten, om die bloembollen daar terug uit te halen, om die bloembollen te kweken. Dat is redelijk arbeidsintensief. Met vaste planten gaat je dan minder hebben. Dan een derde puntje in die duurzame vergroening, zouden we zeggen van opteert voor lekkere planten. Kruiden en klein fruit. En dan gaan we meer in de richting van common good. Dus dat zijn dan dingen waar dat iedereen van mee kan profiteren. Dat lijkt dan ozel, maar dat is gewoon heel plezant. Dat je, als je langs een struik passeert, dat je daar een besje kunt meepikken. Dus de eerste basisregel, dat is duurzame vergroening. Een tweede basisregel, dat is inzetten op infiltratie en buffercapaciteit van het hemelwater ter plaatse. Hoe doe je dat? Minder stenen. Zodanig dat hemelwater in de grond kan dringen. En een tweede ding in die infiltratie- en buffercapaciteit is ondergrondse wateropvang. Eigenlijk is dat gewoon een chic woord voor een regenput. Iedereen heeft thuis een regenput, maar er is geen enkel publiek plein of straat dat een regenput heeft. En eigenlijk is dat redelijk innovatief. En wat kun je met die regenput doen? Je kunt automatisch je planten bewateren wanneer dat er niet genoeg regen valt. Dat is weer al een keer minder arbeidsintensief dan daar elke dag iemand op af te sturen om je planten water te geven. Natuurlijk, er gaan zeker momenten zijn dat er niet genoeg regen valt en dat je regenput droog staat. Wat ga je dan doen? Dan moet je natuurlijk je bomen en je planten manueel gieten. En je mag dat zeker niet vergeten, want anders gaan die bomen kapot. En natuurlijk, bij voorkeur, wat gebruik je dan? Welk water gaat je dan gebruiken? Uw opgepompt water bij een bouwwerf. Dus bemalingswater dat niet kan ter plaatse in de grond dringen. Dus we hebben een aantal vragen daarover nu. Gaat het stadsbestuur inzetten op het doorgedreven vergroening van onze pleinen, straten en gevels op een duurzame manier? Concreet is daar budget voor voorzien en op welke termijn? Dus hoeveel geld gaat het er tegenaan smijten om daar bomen te zetten, om daar vaste planten te zetten, om daar lekkere planten te zetten, om te investeren in lokale wateropvang. Dan concreet, welke groenbeplanting wordt voorzien op die grote markt en gaat dat ook over duurzaam groen met wortels in de grond? De tweede vraag in dat concreet luik, zal er voor de extra bewatering, dus wanneer dat het droog is en wanneer eventueel uw regenput leeg is, zal daar bemalingswater voor gebruikt worden? En hoe is dat eigenlijk met het reglement rond bemaling? Meer bepaald met de opslag- en aftapmogelijkheid van bemalingswater wanneer retourbemaling niet mogelijk is. Dus de eerste vraag dat is, gaan we inzetten op doorgedreven vergroening op een duurzame manier, zowel op onze pleinen, straten als gevels? En indien ja, is daar een budget voor voorzien en op welke termijn wil je dat graag realiseren? Dan de concrete vragen zijn van welke beplanting voorziet je op de grote markt? En dan de derde vraag is, gaat je ook bemalingswater gebruiken in gevallen van droogte?
Dank u wel, Petra. Zowel Schepen de Hond, die kan u wat toelichten, want we hebben een reglement klaar om groene gevels en groene tuinen mogelijk te maken. Maar ik dacht dat Bert heel specifiek over je vragen in verband met de grote markt zou antwoorden. Bert is deze week naar de bomenwinkel geweest. bomen gaan kiezen die op de Grote Markt komen en de werken beginnen volgende week. Bert.
Ja, als je me toestaat, want dat plannetje, hè, dus terecht had gezegd van we hebben er nog geen plannetje van gezien, maar we gingen daar heel grote banners hangen rond die werf. We wilden ook ja, een plantseizoen, hè, dat is niet in het midden van het jaar, dat is effectief ja, nu, naar november toe of maart, maar het is beter dat je het eigenlijk in november doet, dan heb je de winter hè, om nieuwe planten eigenlijk toch ja, water te doen krijgen durende de winterperiode, want het kan heel snel warm zijn in maart, en dat hebben we al ondervonden gehad met een bepaalde boom die in Langdrop geplant geweest is in een slechte periode, die kapot gegaan is. Maar ik zou, als jullie mij toestaan, gewoon even het plannetje willen delen en wat foto's, dat ga ik nu doen. Zien dat dat lukt. Kan iedereen dit zien? Ik vermoed van wel.
Ja, we zien het, Bert.
Ja, oké. Okay. Dus wat zie je hier? Je ziet hier eigenlijk twee schetsen, maar dus eigenlijk van dezelfde grote markt. Hè. Hier heb je het plateau waar dat dan bijvoorbeeld de fonteinen komen. Hè. En hier een klein beetje hoger heb je dan die grote plateaus waar je kan op zitten. En aan de andere kant van het plateau, de fonteinenplateau, dat ongeveer zo'n beetje er zal uitzien zoals op dat fotootje staat, hè, heb je dan nieuwe zitbanken die daar komen, die de vorm zullen krijgen zoals je dat hier ziet. Dat is wel in plantbakken, dat is niet in volle grond, dat is in plantbakken waar dat planten kunnen gezet worden. En ik geef ook de voorkeur aan vaste planten, ik begrijp u daar wel zeker in. Hè. En aan de andere kant, ik heb mijn tuin zelf met vaste planten en dat vraagt ook veel onderhoud. Dus naar onderhoud toe heb ik me al beklaagd voor sommige vaste planten, dus je moet daar goed over nadenken. Hè. Nu die banken zelf, hè, dus om op te zitten, dus om te vertoeven en effectief ook heel mooie beplanting daarin te zetten. Hè. We hebben heel in onze diensten zitten mensen die daar echt wel in gespecialiseerd zijn en die daar goede keuzes in maken. En ze zien bijvoorbeeld, zie je daar ook in die banken zelf, zullen een aantal meerstammige boompjes. Waarom meerstammige boompjes? Omdat die heel veel transparantie geven en dat die ook zo niet, ja, je krijgt dan die zichtlijnen. Vandaag hebben die hoge planten daar staan, hè, in de bekken die een van onze gemeenteraadsleden ter beschikking gesteld gehad heeft, die te hoog gaan nu en die eigenlijk die markt een klein beetje scheiden in twee delen. En dat is eigenlijk niet zo goed. Naar transparantie is dat veel beter van zo met zo'n meerstammige boompjes te werken. Maar de bomen hierboven, hè, het plateau dat wat hoger gelegen is, daar gaat men diepe putten graven. En dat zijn heel diepe putten, want dat gaat wel wat graafwerk meebrengen. Hè. En we hebben ook gekozen voor er al deftige bomen in te zetten. Dus je ziet hier de foto, ik ben naar de bomenwinkel geweest, inderdaad. En we hebben daar de bomen gaan uitkiezen. Dus daar hangen de lintjes al rond. We hebben daar 7 bomen gekozen die een deftige omtrek hebben. Die ook met een serieuze kluit zullen in het grote gat, zal ik maar noemen, hè, gezet gaan worden. Hè, en er is ook in het contract voorzien dat die gedurende 3 jaar gemonitord gaan worden en onderhouden gaan worden en bijgesnoeid worden, zodat die effectief goed vertrokken zijn. Dat is wel heel belangrijk. Hè, zoals je terecht zegt, een boom planten is één ding, maar zorgen dat hem effectief in leven blijft, dat is nog iets anders. Hè. Daar liggen dan roosters op en die gaan zoveel mogelijk natuurlijk gebruik maken van regenwater dat op het vlak daarnaast dan valt en die gaan die bomen dan wel voeden. Maar aan de andere kant, in droge periodes, ja, daar gaan we natuurlijk moeten bewateren. Hè. En misschien kan Gerry of Isabel dat zeker ook nog toelichten. In elk bemalingsproject van milieu staat dat nu standaard als een vereiste dat moet kunnen afgetapt worden door eender wie. Hè. Dus dat staat sowieso in elke vergunning die we nu afgeven. En Isabel zal nu wel meer toelichten over de gevelbeplanting. Wat we nog niet aan gedacht hebben, ik geef de grif toe, aan fruit op de grote markt. Maar ik denk fruit op de grote markt, dat dan niet lang zal overleven. Maar misschien is dat wel een idee, hè, dat mensen graag wat beste struikjes tegen hun gevel zetten of dergelijke meer. Er zijn misschien wel opties voor. Hè. Maar het is effectief zo, de bomen worden effectief met een grote kluit in de grond geplant. Hè. Maar we moeten het terrein van de markt ook natuurlijk nog kunnen gebruiken om de markt te kunnen laten doorgaan en een aantal andere evenementen waar dat je niet kan zeggen van kijk, we gaan heel die markt die eigenlijk toch vrij klein is, dat is een ander geval met de Bonenwijk, hè, maar de markt is vrij klein, dat je niet kan zeggen van kijk, we gaan alles beplanten, zodat er eigenlijk totaal niets meer kan doorgaan. Hè. Maar zo hebben we een goede compromis gevonden.
Ja, en dus wat je nog ziet, Bert, voor je scherm weggaat. Petra, je vroeg niet alleen groen, maar ook blauw. Er staat daar een voorbeeld van waterpartij. Dat is het water dat we opnieuw in het hart van de stad willen brengen. Dat was een heel duidelijke keuze. De strijd tegen het water waar het niet thuis hoort. Er zijn ook al heel wat investeringen voor gebeurd. Maar het terugbrengen waar we het wel in een stad aangenaam en verkoelend kunnen laten zijn. Je ziet daar op die tekening rechts onderaan ook een voorbeeld van wat dan geveltuinen kunnen zijn. Isabel, ja. Wil jij dat even toelichten? Dat is voor de gemeenteraad, denk ik, van volgende maand.
Ja, dat klopt. Ja, goedenavond allemaal. Petra, in verband met de ontharding. Wij zijn daar natuurlijk ook wel mee bezig in het kader van ons klimaatactieplan. Ben ik samen met Leefmilieu en ook de ploeg van Bert aan het kijken wat dat de projectcontouren kunnen zijn voor verdere ontharding. We doen dat sowieso al in samenwerking met Natuurpunt. Hebben wij al een aantal onthardingsprojecten waarvoor dat wij hun zullen subsidiëren. Daarnaast is het zo dat wij natuurlijk bij elke heraanleg, en dan denk ik ook bijvoorbeeld aan de Brakenpoort, die binnenkort eigenlijk helemaal zal worden heraangelegd, daar zit sowieso ook een hele mooie waterpartij in en heel wat groen. Dus heel die ontharding die komt telkens natuurlijk ook aan bod als er ergens een zone wordt aangepakt. Nu, daarnaast ja, zijn er... met die gevelbeplanting en heel wat ja, groen in de stad brengen op een manier die eigenlijk niet veel ingreep nodig is. Er is een heel eenvoudige manier. Daar ben ik nu met Leefmilieu. We hebben al een eerste versie van het reglement klaar voor de geveltuintjes. De bedoeling is dat we dat in oktober op het Schepencollege goedkeuren en dat het dan eigenlijk in november op de gemeenteraad kan komen. Nu, daar moeten we eigenlijk kijken naar het reglement, wat dat dan zegt van goed, op welke manier en waar kan je dat gaan doen. Ook rekening houdende natuurlijk met de technische aspecten, ook met bijvoorbeeld het zicht, met de bewandelbaarheid van de paden en dergelijke, van de voetpaden, dat dat niet in het gedrang mag komen. Dus we moeten daar ook verkeerstechnisch wel een aantal regels opleggen, maar daar zijn we dus ook volop mee bezig. Voor wat betreft dan het derde aspect van de bronbemaling, dat reglement is er al door. Hè. In nieuwe aanvragen wordt nu telkens die bemaling opgelegd. Hè. Dat reglement is denk ik vorige maand ook al gestemd geweest. Dus dat doen we al. Technische zaken maakt nu sowieso al gebruik van effluent water, omdat dat daar ook aan de werkhuizen gevestigd is om water te geven aan planten en bomen bijvoorbeeld, maar dat zou inderdaad ook wel kunnen als er ergens dan een grote bronbemaling is waar dat heel veel water van komt, kan dat daar ook worden gehaald. Dus dat doen we sowieso al.
Oké. Bert, kan je het scherm terug even geven? Ik wil meegeven dat wij gemerkt hebben, en denk dat we dat allemaal wel delen, maar dat er echt wel veel vraag is om met die geveltuintjes aan de slag te gaan. De lockdown bijvoorbeeld, waren er vragen van mensen die zeiden, mogen wij hier een paar straatstenen weghalen om zelf iets voor onze deur te planten? En Isabel, dat was de directe aanleiding ook om dat te doen. Petra, tot slot, ik weet dat een belangrijk punt is, zeker met die droge zomers, dat we van dat water zoveel mogelijk moeten hergebruiken. En het is ook al wel een paar keer gezegd, maar ik wil er toch nog eens voor waarschuwen. Het is niet zo dat water dat opgepompt wordt zomaar voor om het even wat kan gebruikt worden. Hè. Al de samenstelling van dat water en wat er daar soms in zit, is niet meteen geschikt om op je planten te gieten. Het zou wel eens slechter kunnen zijn om het erop te gieten dan niet. En dat heeft te maken met de samenstelling van onze grond. Dus in ons reglement wordt er rekening mee gehouden dat het telkens kan. Maar dat je dat niet zomaar algemeen mag aankondigen. Ik denk dat dat een heel uitvoerige toelichting was. Ik ben ook blij dat we de plannen hebben kunnen laten zien. Ik kan alleen aan iedereen zeggen dat normaal gezien volgende week de werken zullen beginnen. De markt wordt daarvoor verplaatst. Hè. De grote markt kan je niet tegelijkertijd wekelijkse markt houden en dan ook al die werkzaamheden aanvatten. Die zone zal worden afgebakend, zoals Bert zei. Daar komen hekken rond te staan, maar daarop zal je doeken zien. Dat is een bekleding waarop je ook kan volgen wat er gebeurt. Het vraagt even een inspanning, maar we willen tegen het voorjaar graag klaar zijn. André. Uw micro.
Ja, voorzitter. Ik heb juist die plannen gezien. Die waterpartij, dat lijkt me mooi. Ik moet dat zeggen zoals het is. Dat mag zeker op onze markt daar zijn. Maar u weet dat de markt 8 jaar terug, een goede 8 jaar terug, heraangelegd is. Dat heeft toen 2,3 miljoen euro gekost. Mag ik eens vragen wat de kostprijs is van die waterpartij? En nogmaals, ik vind het mooi hoor. Maar ik hoor u zeggen dat dat een 450.000 euro zou kosten. Klopt dat?
We hebben de opsplitsing van het geheel en dan de detail. Bert?
De totale kost, maar dat is niet alleen voor de waterpartij. Hè. De totale kost van heel het project, en dat wil dan zeggen, is de fonteinen, zijn de bomen, de aankoop van de bomen. We hebben gekozen gehad voor toch vrij omvangrijke bomen, die dan wel vrij duur zijn, want je kan daar een klein dun staakje gaan zetten, maar die bomen zijn ook echt wel duur, en ook het aanplanten daarvan. Plus, wat dat daar ook nog bij in zit, is een verzinkbare paal. Hè. Wat ook een vrij dure constructie is. Dus in heel die heraanleg zit al die elementen daarbij in. Die verzinkbare paal, waarom gaat die daar nu komen? Je weet dan de doorgang van aan de Deleize, om naar de Grote Markt te komen. Daar liggen nu zo van die opklapbare paaltjes. Hè. Er is toen ook een keer een opmerking gemaakt voor beleveringen. Hè. Vrachtwagens die moeten achteruit rijden en dergelijke meer, dat moeilijk is. Dus we hebben dat ook wel gemerkt. En dat is ook niet altijd eenvoudig en niet altijd een veilige situatie. Dus wat dat we nu gaan doen, is dat we met een verzinkbare paal enkel voor leveringen gaan werken. Bijvoorbeeld mensen die moeten gaan leveren in de Terebekkenstraat of bij Van Kootloon bijvoorbeeld, dat die vrachtwagen vanuit de Martelarenstraat links kan rijden tot voor die verzinkbare paal, dat die daar dan 30 seconden, je kan dat instellen in tijd, 30, 45 seconden of bijvoorbeeld, dat die dan naar beneden gaat en dat die vrachtwagen gewoon rechtdoor naar beneden kan rijden om leveringen te doen. En dan moet er geen enkele vrachtwagen niet meer die vanuit het standaard boekhandel achteruit moet rijden of vanuit de Tisse straat naar beneden achteruit moet rijden om dan de weg vrij te maken. Dus dat zit in het totaalplaatje zit dat. Ik weet niet exact hoeveel dat nu, als ik die fonteinen zou isoleren, hoeveel dat zou zijn, maar ik geloof die verzinkbare paal, dat gaat toch niet over 10.000 euro, gaat over etelijke tienduizenden euro's hè, om heel dat systeem daar te zetten. Die bomen, dat kost ook niet paar duizend euro, dat gaat ook over redelijk wat geld. Dus in zijn totaliteit is het 450.000 euro. Maar ik moet u de detail besparen, want ik ken hem niet van buiten, maar het totaalproject en de heraanleg daarvan is rond 450.000 euro.
Ja, dat kan je inkijken. Hè? Dat zijn dus, het zijn dus zowel, het is de waterpartij, het is de vervanging van de plantenbakken die er nu staan met zitelementen, het zijn de bomen en het is een systeem met verzinkbare paaltjes voor de verkeersveiligheid.
Ja, dan moet ik er nog aan toevoegen ook, want daar ligt een elektriciteitskast op het plein waar dat de fonteinen gaan komen. Die moet verzet worden, hè, waar dat de marktkramers bij wijze van spreken de elektriciteit op aftappen. Dus die gaat ook moeten verzet worden. En wat dat we ook onmiddellijk gevraagd gehad hebben, omdat we dan toch aan het werken zijn, van 2 gaten te voorzien op de Grote Markt om eventueel een kerstboom, dat nu echt is of iets anders, om dat daar te kunnen inzetten, zodat je niet continu met betonblokken, met streamen moet gaan werken om die vast te houden. Dus dat we dat effectief ook al voorzien, zodat er als er dan een evenement is dat je palen kan zetten of een boom kan zetten, zodat je dat bij ik zeg maar, een braderie of bij het winterfeest een mooie boom kan plaatsen. Dus al die werken zit daarbij in, omdat dan toch een breken zijn.
André?
Nogmaals, de markt heeft 8 jaar geleden, de heraanleg heeft ongeveer 2,3 miljoen euro gekost. Dus als ik goed begrijp is die 450.000 euro voor de totaliteit van de werken, zegt u?
Ja.
Wat is dan de precieze kostprijs van de waterpartij, schreef? U moet toch kunnen zeggen hoeveel dat die waterpartij... En ik vind het mooi hoor, wat die plannen juist, die ik daar gezien heb. Voor mij was het de eerste keer dat ik het gezien heb. Maar wat is de kostprijs van die waterpartij zelf?
Wel André, we zullen de detailstaat opvragen hè, met elk onderdeel. Dat is goedgekeurd en gegund en dan zullen we u dat bezorgen. Goed?
Ja, dat is goed. Dat is oké.
Ja. En dus denk dat je dat wel graag gaat zien. Er is qua stijl gekozen om uniform te blijven met de aanleg zoals die al was. Dus de banken die er komen, die passen eigenlijk helemaal in het straatbeeld. We willen dat ook graag zo doortrekken richting de Theo de Beckerstraat. Dus er is echt gekozen om dat kwalitatief aan te kleden, wat denken wij ook wel absoluut nodig was. We hopen ook dat met de klimaatopwarming en de klimaatwijzigingen we op deze manier verkoeling kunnen brengen. Want ik denk dat iedereen wel al gemerkt heeft in de zomer dat die stenen zee, zoals ze er nu lag, behoorlijk warm kon zijn. Dus voilà. Dan denk ik dat we dit punt
nu, ik hoop
besproken hebben.
ik hoop inderdaad, burgemeesters, dus dat dat in de lijn ligt van de markt, van de aanleg toen. Want u weet, en je kunt daar nu over discussiëren, of dat dan mooi was of niet. U weet, over smaken kan gediscussieerd worden. Maar daar zat toen een zeer duidelijke visie achter. Hè, die met strakke, met zichtlijnen enzovoort. Ik hoop, en ik hoor hier vragen naar begroening uiteraard. Matthias Paglemon heeft in de tijd ook al duidelijk werk van gemaakt. Maar ik hoop dat men met dat strakke kader en met die ideeën achter die markt, die zaten er wel echt heel duidelijk achter, dat daar bij die heraanleg rekening mee gehouden wordt. Dus ik kijk er alleszins naar uit.
En ja, wil Bert daar nog eens terugkomen?
Naar precies een kostenplaatje met
dit. Dat krijgt u opgestuurd. Maar dus het is in totaliteit op €450.000 geraamd. Bert?
Ja, ik zal even in verband met dat ontwerp, hè, we hebben wel gezien, de markt zoals ze is. Hè. Je hebt daar zo die twee lijnen lopen hè, over het marktplein in metaal. Dat we zeggen van kijk, we gaan die gebruiken in het ontwerp. Hè. Dus dat we daar ook eigenlijk een van die lijnen zelfs als opvanggoot gaan gebruiken. Want de markt loopt zo'n beetje bergaf hè, naar zo'n lijn. Dus dan kunnen we die effectief ook gebruiken en behouden. Hè. En dat de stenen die ertussen liggen, hè, wat dat op die spuitkoppen gaan inkomen. Hè. Uiteindelijk als die fontein niet opstaan, is er gewoon een vlak terrein terug. Hè. Natuurlijk, die stenen die daar gaan liggen, die gaan hetzelfde kwaliteit van materiaal zijn en ook maar iets, ja, moet altijd opletten dat het niet schuift of dat het niet glad is. Hè. Dus men heeft daar stenen gekozen die dan effectief goed passen bij de totale aanleg. Dus daar wordt wel degelijk rekening mee gehouden.
Er zat daar inderdaad een heel concept van zichtlijnen achter schepen. U kan dat inkijken op oorspronkelijke plannen. Dus ik vind dat dat alleszins zou moeten kunnen bewaard blijven. Ik hoop dat je daar dus
dat zal ook zo zijn.
Ik denk persoonlijk dat iedereen er heel blij mee zal zijn. Ik denk dat het een verbetering wordt. Het was mooi en kwalitatief, maar het wordt nu ook groener en aangenamer en terug water erbij. Helemaal in lijn met het vorige concept. Dus het is qua stijl denk ik ook mooi opgevat. Maar goed, zoals je zegt, smaken kunnen verschillen. We hebben daar lang en uitgebreid over gediscussieerd. En ik ben blij dat de werken kunnen aanvatten en dat dat een investering is die we doen in onze stad die voor al onze inwoners ten goede gaat komen. Heb ik dan goed begrepen dat Matthias hierop wil tussenkomen?
We hebben in de tijd, want die waterpartij, ik weet dat was toen ook al aan de orde. Maar toen maakte de dienst voor onroerend erfgoed daar enorm veel problemen rond. We kregen daar simpelweg geen vergunning voor. Is dat nu met mensen van onroerend erfgoed door u gesproken schepen? En hebt u daar een vergunning voor gekregen? Want wij kregen daar gewoon in de tijd, je moet dan maar eens vragen naar de toenmalige schepen. Schepenverstaat was er vooral mee bezig. We kregen daar simpelweg geen vergunning voor. Hè?
Wel, André, we hebben gezien dat sindsdien, alles is vergund en de werken beginnen volgende week. Hè? Maar we hebben gezien, denk ik, dat overal sindsdien, ook in andere gemeenten, de neiging om meer groen en meer water in de stad te brengen, algemeen wordt aangemoedigd. Dus, ik zou zeggen, we hebben nog heel even geduld totdat ze beginnen. Ze gaan ongeveer een maand werken. Uiteraard ga je dat pas in volle glorie zien volgend voorjaar. Maar het was op dit moment het beste moment om de werken aan te vatten en de bomen te planten. En we willen eigenlijk vanaf volgend jaar, als het mooie weer begint, ten volle van die markt kunnen genieten. Heb ik begrepen dat Matthias het woord hierover heeft gevraagd? Dan geef ik het van de ene CD&V'er aan de andere, Matthias.
We zullen best ons protocol een beetje moeten bekijken van hoe dat je het woord vraagt. Want het staat inderdaad al een tijdje erbij. Het had onder andere al te maken met het voorstel van Schepen de Hond. Dus laten we daarmee beginnen met een eerste onderdeel. Ik heb die opmerking heel vaak gehoord tijdens coronaperiode. En daarom zet ik dan woord in de chatbox. En de burgemeester vult ermee aan dat inderdaad tot bij jullie is gekomen. Dus ik was aan het broeden op een soortgelijk idee, maar ik ben dus zeer benieuwd wat er in november qua reglement op ons afkomt. Ik denk dat dat een mooie suggestie is. Ik had een tweede punt ook, en eigenlijk heeft dat te maken met het financiële ook, waar André dan ook naar verwees. Omdat, ik wilde mij ook wel een beetje de kosten daarvan kennen. We zien inderdaad dat Bert zijn scherm deelt met mooie plannen en mooie dingen die er zitten, maar zo'n tabel met bijvoorbeeld de verschillende kosten zou je ook kunnen delen. Dat zou inderdaad een blijk van transparantie kunnen zijn. Maar ik ben benieuwd als je de cijfers bezorgt aan de verschillende leden van de gemeenteraad, wat er dan allemaal in staat. Ik heb echter ook een andere vraag daaraan gekoppeld, want ik zie ook een nieuwe studieopdracht die eraan gegeven is. Terwijl we eigenlijk wel een beetje de SWOT-analyse van de grote markt samen hadden gemaakt in de vorige legislatuur. En dat we in 2017 ook nog een beeldkwaliteitsplan hebben laten maken, waar onder andere een waterpartij ook toen al in voorzien was. Dat heeft ook uiteindelijk een onderdeel geweest dat vanuit kindvriendelijke gemeenten heel duidelijk naar voren is gebracht. Dus jullie springen op die kar. Maar is daar dan nu ook een nieuw plan gemaakt? Of zijn jullie terug gaan verder bouwen op het beeldkwaliteitsplan die een bepaalde verticaliteit bijvoorbeeld in voegen wilde brengen en die daar wel heel goed rekening hield ook met de markt. En dan mijn derde vraag daaraan gekoppeld. Dus één is het beeldkwaliteitsplan, andere ging het financiële zijn, maar dat heb je al beantwoord. En het derde onderdeel is dat ik misschien nog ook hier graag de adviezen van de marktcommissie zou willen kennen met betrekking tot de grote markt. En ik heb nu ook begrepen dat in de Sint-Niklaasberg er ook een verschuiving komt. Het is misschien wel interessant om de adviezen van de marktcommissie te bezorgen. Ik wil zeggen, vorige keer heb ik dat ook een keer gevraagd. Toen, ik wacht nog altijd op het document. Dat ging toen ook over de grote markt. Maar daar heb ik toch op dat moment niet de adviezen van de marktcommissie gekregen. Dus Bert, misschien niet alleen de financiële middelen, maar ook dat advies van de marktcommissie ons bezorgen. En dan de vraag ook wat het eigenlijk betekent om... om die plaatsing te doen, gekoppeld aan het vroegere beeldkwaliteitsplan, dat ook nog een paar jaar oud is.
Ik heb gehoord dat we rekening moeten houden met de verticaliteit van het beeldkwaliteitsplan, Bert. Wat wil je daarop zeggen?
Ja, de markt is aangelegd met dat beeldkwaliteitsplan. En ik heb dat beeldkwaliteitsplan ook gevonden. En er waren heel wat dingen gestipuleerd die dan niet uitgevoerd geweest zijn. Dat klopt.
Een beeldkwaliteitsplan van 2016, waarvan we in 2017 gestart zijn. Onder andere de groene muur is daar gekomen. Er zijn ook houten elementen gekomen. Dus ik heb het niet over het plan van 2010. Dus dat ik zelf nog niet eens in de politiek. Dus het gaat over het beeldkwaliteitsplan van 2 jaar geleden. Onder andere met een waterpartij.
Ja, dat klopt. Maar wat dat wij, er is ook een situatie veranderd. Hè? De verkeerscirculatie is veranderd. Ik weet niet dat je dat weet, maar de auto's rijden nu anders. Waardoor dat we andere mogelijkheden hebben. Hè? En dus we hebben daar wel rekening mee gehouden met het nieuwe beeldkwaliteitsplan. Dat is effectief zo. Maar we hebben wel gekeken wat dat stond er in dat beeldkwaliteitsplan. Vooral, hè? En vind ik wel, de muur is wel aangepast. En oké, dat is fantastisch, hè, die muren, want ik ben er ook voorstander van. Kost ook veel geld trouwens, hè, ook naar onderhoud, dat weten we allemaal. Hè, dus het is niet dat zo groen kost ook wel geld. Hè. Je moet daar effectiever in investeren en ik ben er ook wel de voorstander van. Dus het gaat niet alleen over het water investeren, maar ook over het groen investeren. Hè. Maar hè, op de markt zelf, als ik naar dat beeldkwaliteitsplan, als ik dat las, en ook al is dat van 2 jaar geleden, daar stond water en daar stond groen op. Maar het was niet uitgevoerd. Hè. Dus dat is blijven liggen. En ja, kijk, we hebben dan terug rond de tafel gezeten en gezegd van kijk, hoe kunnen we dat nu effectief, dat water en dat groen erop brengen, zodat 1, de markt kan doorgaan, want dat is met de mensen van de markt wel degelijk overlegd van kijk, daar komen zitbanken, hoe kunnen we die positionering doen? Ik weet niet of je al gemerkt gehad hebt, de bepaalde marktwagen zal op een andere positie staan, hè, bijvoorbeeld, dan dat ze voordien stonden. Hè, dus dat is allemaal rekening mee gebracht, hè, want die zitbanken zijn effectief wel 3 meter breed en die gaan niet verplaatst worden, die gaan blijven staan. Dus dat is met alle individuele marktkamers ook zo besproken geworden. Hè. Dat is trouwens altijd een heel goed overleg in de marktcommissie. Hè. Ook tijdens corona is dat ook zo geweest. We vragen heel veel van hun, maar we geven ook wel heel veel. En we luisteren ook naar hun, hè, om te zien wat dat hun bezorgdheden zijn. We proberen er altijd rekening mee te houden. Dus dat marktterrein, dat moet altijd wel bereikbaar zijn voor de markten, hè, sowieso. En dan die beleiding, zoals dat... André Peters ook gezegd gehad heeft, we houden daar ook rekening mee. Hè? Met de, misschien die verticaliteit, maar de schuine lijnen die er zijn, de schuine platformen. 1 ding ben ik een klein beetje ongelukkig over hoe dat de aanleg, en misschien een klein puntje van kritiek, hoe dat de aanleg gebeurd geweest is. Het schuine vlak waar dat aarschot op staat, is een gevaarlijk schuin vlak. Hè? Waar dat eigenlijk een stukje, ja, mensen willen daarop lopen, maar als het een beetje glad is, is het gevaar voor te vallen en dergelijke meer. Ik had dat misschien anders aangelegd gehad, maar ja, het is nu zo, we willen ook niet te veel impact hebben. En als we dan zien, het bovenvlak, waar dat dan de pomp ook naartoe verplaatst geworden is, daar heb je de meeste mogelijkheden bijvoorbeeld om effectief diep in de grond groen dan naar boven gaat, zonder dat je de gevels, de verticaliteit van de huizen die daar zijn, gaat vertroebelen. Daarom dat we daar effectief ook bomen gekozen gehad hebben, die eigenlijk van vloer tot onderkant van de groene kruin ongeveer een 2,70 meter, 2,80 meter zullen zijn. En dat je daar een natuurlijk terras gaat creëren van groen, een band, zodat je die bovengevels altijd heel mooi gaat kunnen blijven zien. Er gaan geen bomen zijn die heel die gevelrij gaat wegnemen. Dus dat is wel degelijk de bedoeling. Wat daar nog bij komt, en dat zijn we vergeten te zeggen, en dat heb je nog niet gezien, daar gaan onder die bomen gaan vast meubilair komen. Kleine stoeltjes die random gaan gezet worden. Geen banken, maar random gaan gezet. Dat mensen daar gewoon kunnen gaan onder zitten en met elkaar praten. Dus dat zit ook bij in dat budget. Dus er zijn er redelijk wat. Maar die gaan we dan ter plekke daar zetten en zien hoe staan die het best gepositioneerd. Zoals mensen daar gaan zitten. Hoe kunnen ze het meest aangenaam met elkaar babbelen en kijken naar die markt, bij wijze van spreken, naar al de bewegingen die er gebeuren. Dus dat is eigenlijk een klein beetje mijn reactie op een beeldkwaliteitsplan. Over spraak en goesting kunnen niet altijd discussiëren. Dat is er juist al aangehaald geworden. We hebben het een beetje aangepast aan de huidige situatie en daar mee aan de slag gegaan.
Oké, dan heb ik gezien dat Mandré het woord vraagt en naar Ronnie de Rijk.
Burgemeester, ik heb nog een heel kort vraagje. Die 450.000 euro, is dat inclusief of exclusief btw schepen?
Dat is exclusief btw.
Dat is exclusief btw. Ja.
En dan hebben we Ronnie de Rijk, als André klaar is.
21% neem ik aan.
Schepen. Excuseer?
Ja, sorry. Dit is 21% neem ik aan.
Ja.
Ja.
Oké, André klaar. Dan mag Ronnie nog het laatste woord.
Ja, ik begrijp natuurlijk iedereen's ongerustheid over het kostenplaatje van de grote markt. Maar als ik hoor dat we 2 miljoen nodig gehad hebben om er een grijze vlakte van te maken en dat we het nu leven kunnen inbrengen voor 450.000 euro, dan gaan we een grote stap vooruit, zou ik denken.
Het gaat in elk geval mooi worden. En aangenaam plaats om te zitten en te genieten. We gaan met corona allemaal nog dicht bij huis moeten blijven, kunnen genieten van onze eigen stad. Dat is voor iedereen goed. En we hopen dat we daar volgend jaar misschien samen ene kunnen drinken. Laat het me zo zeggen. Of pootje baden. Oké, dan sluiten we dit punt af. Dank u wel aan de schepenen, dank u wel aan de gemeenteraadsleden om het debat te voeren. En zoals gezegd, over smaken en kleuren valt niet te twisten. Dus alle inwoners van Aarschot moeten er dan maar zelf naar komen kijken en hun gedachten over maken. De volgende vraag is een vraag van Matthias Palealonga. En die gaat over de kinderarmoede en de kinderarmoedebarometer.
Ja, dankjewel, burgemeester. En dit is een vraag die eigenlijk ontstaan is op de dag van de septemberverklaring van de minister-president in het Vlaams parlement. Hij werd dan 's avonds ook in de VRT-studio's ontvangen en gevraagd om een reactie op de resultaten van de armoedebarometer en waaronder ook de kinderarmoederesultaten. Die zijn niet goed voor Vlaanderen, die zijn niet goed voor verschillende Vlaamse gemeenten. Dat is een heel pak. De barometer kleurt toch eigenlijk diep rood. De Vlaamse regering zou de gemeenten te weinig in ondersteunen, was de kritiek van de armoedeorganisaties, waarna de minister-president toch ook aangaf, ik denk dat dat ook het geval is bij de nieuwe federale regering, om daar werk van te maken. Maar dan zag ik een kaartje verschijnen op het VRT-nieuws, en dan viel mij toch wel op, en ik kan het misschien ook delen nu, want we hebben gezien dat Bert dat ook kan doen, ik ga eens zien dat dat voor mij nu ook lukt. Ik weet niet of ik daar de machtiging toe heb. Misschien zien jullie nu wel iets.
Ja. Ja, je hebt de machtiging, want dat mag als je dat netjes vraagt. Ja. En dit wordt gedeeld. Het staat voilà. Erop.
Ja, en ik verschoot er een beetje van. Jij ziet natuurlijk met bepaalde grootstedelijke problematieken, Antwerpen, Brussel. Er zijn wel andere gemeenten die ook daar uiteindelijk wel in beeld zijn. En die dan misschien eerder donkerblauw aan of meer paars aan het kleuren zijn. Maar hier zit Aarschot. En dat is toch wel een beetje een eiland daar in het Hageland, waar het voor de andere rest eigenlijk wel vrij goed loopt. Omdat er maar een beperkt aantal indicatoren zijn waar het naar achter gaat. Ik zag dat waarschijnlijk, zeg ik, ga een keer dat dossier gaan opvragen om te kijken van wat is er nu juist met Aarschot aan de hand, en dan blijkt dat we maar liefst 11 indicatoren eigenlijk erop zijn achteruit gegaan in de laatste jaren. Wat er bijvoorbeeld wel goed is, zijn de werkloosheidscijfers, die zijn naar beneden gegaan. Er is dus meer tewerkstelling in Aarschot, door onder andere op het industrieterrein, maar ook in de regio rondom Aarschot is er veel meer tewerkstelling. Dat is een goede zaak. Maar op andere pijlers zijn we dus echt niet goed aan het doen. Dat gaat bijvoorbeeld over jongeren die vroegtijdig de school verlaten zonder diploma. We hebben het al enkele maanden geleden ook nog eens gehad over het netwerk tegen schooluitval. Ik herinner me daar nog de suggestie die ik daar deed naar de schepen van onderwijs. Het aanspraak maken op voedselpakket neemt toen, het aantal leefloners neemt toen. En vooral de duidelijkheid, dat is ook van pre-corona. Corona heeft er zeker niet goed aan gedaan, maar het heeft ook wel serieus wat achteruit gaan gekend in de laatste jaren. Daar zie je het verschil. Dus het aantal indicatoren voor aanschot ligt hoog. Daar een aantal indicatoren, 11 indicatoren, boeren we achteruit. Voor een andere gemeente is dat beperkter. En gemeenten kunnen dus wel degelijk een heel breed armoedebestrijdingsbeleid ontwikkelen. Ze kunnen dat helemaal op poten zetten op een geïntegreerde manier. Dat is altijd zoiets dat je heel vaak hoort als het gaat over welzijnsbeleid, en lokaal sociaal beleid. Maar ook daar de bepaalde middelen voor voorzien. En dan ben ik in het meerjarenplan gaan kijken van ja, wat zit er nu eigenlijk in? En daar zie ik echt een gebrek aan ideeën. We zien sommige zaken terugkomen uit de vorige legislatuur. Middelen die we voorzien, bijvoorbeeld voor Komaraf. Maar ja, ik weet dat Komaraf als middenveldorganisatie in de coronatijd ook wat moeilijker heeft gehad. En we hebben in september Nelen nog gehoord die zegt van kunnen we niet meer onze middenveldorganisaties met de extra middelen van de Vlaamse overheid gaan ondersteunen? Toen was het antwoord van we gaan daar zelf beleid mee voeren. Dat is misschien toch iets waar we Komaraf wat meer in hadden kunnen ondersteunen. Een andere zaak waarop ze zijn achteruit gegaan is het niet invoeren van de uit-inpas. En net zoals dat Bert daarnet zegt van ja, dat is vorige keer al beslist en jullie hebben daarmee getardeerd eigenlijk. Ja, dat was een beslissing van 2018 die naar het volgende meerjarenplan moest gaan. Jullie hebben die beslissing ook genomen, maar ze wordt nu uitgesteld omwille van corona. Ik hoor uiteindelijk van andere gemeenten dat dat eigenlijk geen item is waarom dat je dat niet zou kunnen invoeren. Misschien is dat dan geen grote promocampagne die je kan voeren, maar de drempel verlagen om aan participatie in cultuur, in sport, in het jeugdbeleid, dat kun je met je uitinpas meteen in voegen brengen. Dus maak daar zeker werk van. En ook Domo bijvoorbeeld. Domo hebben wij gelukkig in september terug de middelen ingeschreven. Ik heb daar in het voorjaar al kritiek op gehad dat die structurele ondersteuning van Domo, dat die er was uitgehaald. Dat hebben jullie terug ingevoerd. Maar buiten de uitinpas, buiten Domo, buiten kom maar af, zie ik eigenlijk heel weinig zaken in het meerjarenplan terechtkomen. Eén element zie je er nog in verschijnen, wellicht gaat dat ook het antwoord zijn van de schepen van welzijn. Dat gaat rond buurtgerichte zorg en ook daar het aanbod dat jullie willen doen naar de buurtrestaurants. Collega's, we staan aan de vooravond van de Werelddag van Verzet tegen Armoede. En op 17 oktober is die dag en ik denk dat het een zaterdag is, dus dat de dagen voordien de scholen ook allemaal aan de slag gaan. Dat is een mooie sensibilisering die de dienst welzijn altijd op poten zet. Dan gaan de kinderen met een luide stem reageren tegen armoede in de wereld. En ik denk dat dat dus ook echt het moment is om deze vraag te stellen, specifiek aan de schepen van welzijn of aan welke schepen die ook met het armoedeproblematiek bezig is. Wat is het beleid die de meerderheid wenst te voeren om het kindvriendelijk label dat we hebben en de aanpak van kinderarmoede onder andere ook te herwaarderen en daar echt voor te gaan? Wat willen jullie doen voor die indicatoren terug in de positieve richting te duwen? En is er een intentie om het beleid dat jullie dan voeren ook te monitoren, om te kijken naar die indicatoren en daar bepaalde zaken in te bekijken van ja, hoe evolueert het in de volgende 4 jaar? Dankjewel.
Dank u wel. Matthias, is natuurlijk een heel belangrijk thema. Ik denk een thema dat ook wel al een beetje ons allemaal aangaat. Je hebt daarnet gedeeld, ik denk dat het kom af met armoede is, hè, de website en de organisatie die dat heeft gedaan. Als je natuurlijk dat kaartje laat zien, dan denk ik dat het goed is dat je ook de context laat zien. Misschien kan dat eventjes gedeeld worden. Want men heeft gekeken of je vooruit of achteruit gegaan bent. En je moet hier eens even kijken ten opzichte van wanneer. Daar staat, we hebben de evolutie van al deze indicatoren bekeken en gewaardeerd. Dit wil zeggen, een gemeente die het beter doet dan in 2008. In een aantal gevallen een ander beginpunt als het een maatregel is die niet ingaat. Die later is ingegaan. Dus je mag dat beeld terug wegdoen. Matthias, mijn vraag is dus, aan wie stel je de vraag eigenlijk? Want als ik de periode van 2008 bekijk ten opzichte van de cijfers lopen tot 2019, corona zit hier dus niet in, ja, corona is pas in 2020 uitgebroken, dan denk ik dat op één jaartje na Zowel de burgemeester als de OCMW-schepen, de OCMW-voorzitter door de CD&V-fractie... Momentje. Ieder om de beurt. Matthias, je hebt heel lang mogen praten. Ja. Niet altijd, dit is gewoon factueel juist. Van 2008 tot en met 2018 ging dit over het vorige beleid. Hè. Als je dan spreekt over achteruitgang, dan denk ik dat je dat in de CD&V-fractie zeker eens moet aankaarten wat er dan is fout gelopen. Dat gezegd zijnde, ik denk dat armoedebestrijding, zeker nu, en we zijn nu 2020 en corona staat erbij, bovenaan onze agenda moet staan. En ik ga de schepenen dus ook de kans geven om uit te leggen wat wij doen, niet alleen in de vorm van subsidies die we wel degelijk geven, ook in de vorm van de uitpas. Ja, daar was een probleem omdat er een deel hardware niet kon geleverd worden, dat dus niks te maken met publiciteitscampagnes. De uitpas die komt er en die komt er gauw. Net zoals een aantal andere sociale maatregelen. Ik weet niet of Geert of Nicole graag eerst het woord nemen, maar ze kunnen dan toelichten wat we deze legislatuur wel doen. En laat ons hopen dat we samen die cijfers omhoog krijgen.
Wendelin stelde mij de vraag aan wie dat ik dat wilde stellen, die vraag. Hè? Mag ik daar nog op antwoorden? Want ik denk dat u het nu de mensen aankaart die ook al verschillende legislaturen die beleid...
En die gaan ook antwoorden, ja.
Die gaan ook antwoorden. En mijn vraag, en want voor alle duidelijkheid, nu hoor ik het riedeltje brengen van ja, CD&V heeft er een tijd in gezeten.
Heel de tijd.
U was samen met mijn schepen, u zit al 12 jaar mee in dat bestuur. Hè, 2 keer 6 jaar, je zit niet in de legislatuur.
Nee, ik zit nog maar, dat is niet waar.
Werken, collega Van der Aura en Ronnie, hè, je hebt er juist ook een opmerking gemaakt, openbare werken, zit al 12 jaar bij jullie. Dus ook daar, de grijze markt is gekomen, opgesteld geweest door Open VLD. Dat riedeltje ben ik eigenlijk beu. Mijn vraag is ook voor de schepen van welzijn, die ook in de vorige legislatuur die bevoegdheid.
Ah, wel, ze gaan allebei antwoorden, Matthias, maar mijn punt is wel degelijk valabel. Ik denk dat de mensen dat moeten weten. Als je een meetpunt hebt, een begin en een einde, je geeft de indruk dat de cijfers verslechterd zijn op een jaar tijd, terwijl 2020 er niet in zit en corona niet meedoet. Ik herhaal nog eens, en dat staat even goed op die website, en het is even goed erg. En iedereen in armoede is er ene te veel. Laat ons daar alsjeblieft ernstig over zijn. Dat is een belangrijk thema wat ernst verdient. Maar het vergelijkpunt is 2008. Dat staat op die website. Dus van 2008 tot en met 2018, wat is de evolutie geweest? En nu laat ik de schepenen antwoorden op wat de plannen zijn om dit ernstige probleem aan te pakken.
Ja, goedenavond iedereen. Ja, Matthias, ik vond dat wel eigenlijk een beetje straf, want ik vond daar ook onze ambtenaren bij getroffen. Die krijgen daar zo regelrecht een kaakslag in hun gezicht. Daar dat we allemaal weten dat ze de laatste jaren, de laatste maanden, heel hard gewerkt hebben om tegen de strijd van armoede tegen in te gaan. We gaan dan wel als initiatief ook genomen de buurtkar. De buurtkar gaat ervoor zorgen, dat gaat... in de deelgemeente naartoe gaan met een koelwagen en waar dat telkens kan een medewerker meegaan, ofwel tenzij voor de bevoegdheid van het thema arbeid, gemeenschappelijk werker, energie kan iemand zijn van een woonloket, sport bijvoorbeeld voor de vakantieperiodes, voor de organisatie van jeugdkampen en zo kunnen we verder gaan. Telke malen gaat er dus iemand meegaan met de chauffeur, die dus de buurtkar gaan naar de deelgemeente brengen, waar dat een maatschappelijk werker of een bevoegde ambtenaar gaan meegaan volgens het thema dus dat voorhanden ligt. We hebben ook een buurtwerker bij, dus die zal samen met onze opbouwwerker, en de opbouwwerker is bezig samen met de talentenbank, om een website van warme buren op te starten samen met lokale socioculturele organisaties, verenigingen, lokale dienstencentra. En via die site kunnen de buren elkaar leren kennen en samen afspreken. Kan bijvoorbeeld een buurtbevraging worden gelanceerd, burenhulp worden gezocht, kunnen lokale organisaties worden gepromoot en kan alle relevante buurtinformatie worden verzameld. Op die manier kunnen buurtbewoners snel en eenvoudig betekenisvolle contacten leggen met elkaar en blijven nieuwe sociale initiatieven volgen. Sinds kort hebben we een intergemeentelijke preventiewerker voor Aarschot, Scherpenheuvel, Zichem, Begijnendijk en Bekkenvoort, die voornamelijk zal werken rond preventie, drugs, alcohol,
ook heel belangrijk voor de kwetsbare doelgroepen. We hebben ook een diversiteitsmedewerker in ons organigram ingeschreven. De lokale samenleving is divers. Het aantal Aarschottenaren met een migratieachtergrond neemt toe. Maar diversiteit is meer dan interculturele diversiteit. Aandacht voor en werken aan een diverse samenleving betekent acties op vlak van integratie, maar evenzeer op vlak van toegankelijkheid voor mensen met een fysieke of psychische beperking. Betekent aandacht voor mensen met verschillende seksuele geaardheden, betekent aandacht voor intergenerationele solidariteit en zo meer. Een bruisende en zorgzame stad van meer dan 30.000 inwoners verdient een krachtig diversiteitsbeleid. En zo kunnen we nog een tijdje verder gaan met allemaal initiatieven, maar dan had je het ook vooral over de uitpas en over DOMO. Onze burgemeester heeft al verwezen naar de uitpas en voor DOMO kan ik u meegeven dat we eigenlijk geen shot onder ons achterwerk daarvoor nodig hadden om daar terug over na te denken. Het is er louter gekomen dat we daar geen subsidies voor ingeschreven hadden naar aanleiding van het evaluatieverslag van 2018 dat zij voor 9000 euro maar 3 gezinnen hadden kunnen begeleiden. En ze hebben dat ook erkend tijdens het evaluatieverslag. En DOMA had ons beloofd om daar een nieuwe aanpak rond te geven. En dat is inderdaad gebeurd, want vandaag hebben we samengezeten met hen en de coördinatrice rond de tafel en ze hebben het evaluatieverslag van 2020 ons bezorgd en dat is merkelijk heel veel beter. Er worden heel veel meer gezinnen bereikt en begeleid. Dus ik stel voor dat we dus daar zeker geen shot voor onder ons achterwerk meer moeten krijgen. Dat is ondertussen al weggewerkt. En dan wat betreft de dag van het verzet tegen armoede. Doen we weer acties met de scholen. Daar zal terug nieuwe voeding worden ingezameld. En de kinderen van de lage scholen gaan voetstappen op lakens zetten. Die lakens worden aan de kade gehangen met de boodschap in de zin van: we stappen samen in de strijd tegen armoede. Wat betreft dan concreet de vraag, nog één even, burgemeester, voorzitter. Wat betreft dus de vraag hoe dat we dat verder gaan aanpakken. Voor de strijd tegen kinderarmoede zouden we willen verwijzen naar de verhoging van het bedrag van het Solidariteitsfonds en de beslissing van een bijzonder comité om alvast dit schooljaar geen maximum te zetten op de tussenkomst in de schoolkosten voor gezinnen in armoede. Daar wat dat in de vorige legislatuur beperkt was tot maximum 80 euro per gezin, per kind, per jaar. Dus daar hebben we geen maximum op gezet. En voor de cijfers van de monitoring, deze kunnen jaarlijks aangeleverd worden over het aantal gezinnen dat gebruik maakt van Kom maar af, het aantal gezinnen dat begeleid wordt door DOMO, het aantal leefloongerechtigden, het aantal tussenkomsten in schoolfacturen, het aantal arbeidstrajectbegeleidingen. En ik zou willen afronden, Matthias, met het volgende. Armoede is een probleem in alle Vlaamse gemeenten. Solidariteit staat onder druk. En de coronacrisis gedraagt zich zoals elke crisis in de zin dat zij de meest kwetsbaren in de samenleving disproportioneel hard treft. Armoede en het beleid verdient dus beter dan politieke spelletjes of persberichten die verdeeldheid zaaien. Armoedebespreiding was en is een zaak van ons allen, over de grenzen van meerderheid en oppositie. En ik hoop dat we hier dan ook over kunnen samenwerken. Dank u.
Oké, dank u wel, Nicole. Dus de toelichting op de punten die je gemaakt hebt was denk ik heel uitvoerig. Er kunnen nog andere dingen aangehaald worden. Je weet dat we samen, als we het dan over 2020 hebben, gewerkt hebben om computermateriaal te bezorgen. Ja, Thomas, ik heb je gezien. Je krijgt dadelijk het woord. Om computermateriaal te bezorgen aan kinderen. Wat de uitpas betreft, die gaat in testfase vanaf november en wordt normaal gezien definitief uitgerold vanaf januari. Thomas.
Ja, dankjewel voor het woord. Ik ben eerlijk gezegd een beetje geschrokken van de discussie van daarnet. Maar ik moet zeggen dat kinderarmoede is iets wat mij ook bijzonder interesseert of waar ik bijzonder met een ei zit, waar ik denk dat de overheid in het algemeen op alle niveaus tekort schiet. En ik vind het eigenlijk toch wel jammer dat dat hier daarnet inderdaad zo ontaard is in een soort van politieke discussie van wie er wanneer in welk bestuur zat. En ik denk dat als die feiten, die Matthias hier net aanhaalde, die cijfers die naar boven gebracht worden, dat we dan alleen maar met z'n allen een beetje nederig kunnen zijn. En dat dat eigenlijk ons toch allemaal aan het denken moet zetten en dat dat voorbij gaat aan de discussie wel eens niet van wie zat er wanneer in het bestuur. Ik ben daar een beetje van geschrokken, dat moet ik ten eerste al wel meegeven. En ten tweede denk ik dat dit onderwerp, zoals Matthias haalt dat heel terecht aan, dat een heel serieuze discussie verdient. We hebben een aantal initiatieven al gehoord, zoals bijvoorbeeld de computers, zoals bijvoorbeeld het vervallen van het maximum op de schoolfactuur. Dat zijn goede initiatieven, denk ik. Nu, ik denk ook niet dat daarmee de kous af is, hè, dat we... er zijn heel wat mooie initiatieven gaande. Ik kom nu even niet op de naam, maar je hebt het Kinderarmoedefonds, denk ik, of dat vanuit de Koning Boudewijn Stichting, denk ik, georganiseerd wordt, waar heel veel mooie voorbeelden, praktijkvoorbeelden uit andere gemeenten online staan. En wat dat, denk ik, enorm belangrijk daarin is, of het beste voorbeeld dat ik daar tot nu toe uit gehoord heb, is een enorm aanklampende aanpak. Wanneer dat er gezinnen zich melden bij ons, met kinderen die zich melden voor sociale steun, hè, om in te zetten op een aanklampende aanpak, om die mensen echt van A tot Z te gaan begeleiden en dat eigenlijk nog veel aanklampender te doen dan dat op dit moment gebeurt. Het zijn voorbeelden die, denk ik, worden aangehaald door heel wat armoede-experts. Bijvoorbeeld de mensen van Komaf met Armoede, maar ook bijvoorbeeld het Kinderarmoedefonds. En ik denk dat daar nog heel wat... op te winnen valt, op echt het inzetten, en dat betekent mankracht daarop inzetten, dat betekent samenwerken met verschillende partners om heel specifiek die aanklampende aanpak te realiseren, om zo mensen met gezinnen in armoede verder te helpen.
Dank u wel. Thomas, daar kan ik jou, en dat heb je gehoord, je hebt dat Nicole ook horen zeggen, enerzijds is het belangrijk dat zoveel mogelijk tegemoetkomingen die er gebeuren, dat die automatisch worden toegekend, dat mensen niet alleen weten en beseffen waar ze recht op hebben, maar ook weten hoe ze eraan kunnen komen. Dus als dat automatisch gebeurt, dan verlaag je de drempel, hè. Vaak is het echt moeilijk om je administratief je weg te weten in het hele gamma van tegemoetkomingen dat er eigenlijk wel bestaat. Want je hebt gelijk, armoede bestrijden en mensen helpen, daar gebeuren heel veel initiatieven, zowel door het middenveld als door de overheden. Dus aan de ene kant dingen automatischer maken, en dan heb je Nicole horen zeggen, als het voor mensen te moeilijk is om naar de stadsdiensten te komen en de drempel is daarvoor te hoog, wel dan gaan de stadsdiensten tot bij de mensen. Dan draaien we dat gewoon om. En niet alleen in de vorm van personen die aan huis gaan, maar we gaan ook zorgen dat we in onze deelgemeente geraken, dat daar, en dat noemt men dan outreachend, we gaan de hand uitsteken, met zo'n een wagen tot in de straten en de wijken gaan, waar je dan over allerlei verschillende onderwerpen onze medewerkers, die je dan kunnen helpen. Dat kan gaan van schooltoelagen tot energiemaatregelen, als het moeilijk is om je energiefactuur te betalen, hulp daarbij te krijgen, dat soort zaken. Dus dat is echt de weg die we willen uitgaan. En die middelen staan nu ingeschreven. Daar zijn onze mensen op dit moment aan het werk. Geert, ik weet niet of jij daar nog iets over wil zeggen, maar dan geven we Matthias het laatste woord.
Ik wil gewoon aanvullend veilig op een positieve manier zeggen dat de uitpas, dus ja, die wordt nu veilig versneld ingevoerd, waar we ook veilig de verenigingen gaan betrekken. En wat ik vooral wil zeggen is ook, en dat weet Matthias ook vanuit het verleden, dat de jeugddienst een bijzondere band heeft met dus Wout gaat samen met de talentenbank, de Klinker en de jeugdraad, gaat volgend jaar, een gans jaar gaan ze veilig hun thema wederkerend laten behandelen over specifiek kinderarmoede. Dus ik zou zeggen, heb even geduld, Matthias, maar de jeugddienst, de Klinker, de talentenbank, gaan hun best doen voor daar volgend jaar en gans jaar veilig hun eigen daar hun schouders onder te zetten.
Ja, en dat zal nodig zijn. Elke persoon en zeker elk kind in armoede is er één te veel, maar de cijfers van 2020, die moeten we nog krijgen. Het jaar is nog bezig en iedereen weet ook wel dat dit een heel moeilijk jaar is. Dus we gaan niet wachten tot we binnen x aantal jaar de cijfers krijgen. We gaan het nu proberen te doen. En daar hebben we iedereen bij nodig. Dus Matthias, het laatste woord aan jou.
Wel, burgemeester. En ik denk ook dat de uitgestoken hand die hier ook ontstaat, en denk ik ook door de tussenkomst van Thomas zo begrepen wordt, dat dat ook een stuk het onderdeel was van mijn vragen. Het ging vooral naar de vooruitblik in het meerjarenplan die ik vroeg en het beleid dat gaat gevoerd worden. Dus het politieke spelletje als dusdanig is van mijn part dan ook helemaal achter de rug. Ik heb trouwens twee heel goede dingen gehoord. Die buurtgerichte zorg, waar ik er juist al even naar verwees, daar spelen jullie op in met de extra buurtwerker en de buurtkar. En ik denk, en Geert Schelles heeft het zo net gezegd, dat de samenwerking heel goed verloopt tussen de vrije tijdsdiensten, samen met de talentenbank, samen met de buurtwerker. En die geïntegreerde aanpak, die is eigenlijk al wel heel veel jaren, ik viel even weg, die is al heel veel jaren in het lokaal sociaal beleid opgenomen. Dus zet daarop in, zet verder in op Domo, zet verder in op Kom maar af. We hebben inderdaad een heel mooi project samen gedaan rond de laptops te verdelen. En ik ben er wel zeker van dat het voorstel van de beperking, die maximale kosten van de schoolfactuur, waar Nicole naar verwees, dat dat een meer duurzame structurele maatregel is. Ik wil zelf voorstellen om te gaan kijken, het is ook een idee dat vanuit het LOB komt, om een cohesiefonds te maken. Een cohesiefonds is eigenlijk een beetje het idee waar misschien ook Thomas een stuk naar verwees, wat een good practice zal zijn die ook vanuit de Koning Boudewijn Stichting naar voren komt. Maar het lokaal overlegplatform van de basisscholen, die eigenlijk ook wel kijken naar gelijke onderwijskansen, die verwijst toch ook wel naar de noodzaak om eventueel dan middelen als derde betaler bij te sturen, dat sommige kosten die gewoon voor sommige, dat gaat dan over 30 of 40 of 50 euro, dat al te veel is, dat je daar als derde betaler kan in tussenkomen. De uitinpas is gezegd geweest. Wat betreft de leeflooners, die aanklampende aanpak waar Thomas naar verwijst en waar de burgemeester meteen op inspeelt, is een heel belangrijk gegeven. Proberen dan zoveel mogelijk die mensen maatschappelijk te activeren, zodanig dat uw leefloonbeleid een heel inclusief en een heel aanklampend beleid is, dat is een goede zaak. Ik wil nog twee suggesties erbij doen. Kinderopvang die wordt ondersteund door de stad om zoveel mogelijk kinderopvangplaatsen mogelijk te maken. Ik denk ook dat daar misschien gezien de corona omstandigheden dat die ja, zowel naar de kostenbeheersing het voor hen veel moeilijker is. Dus misschien zijn er wel vrije tijdsmiddelen die vanuit het coronafonds ook naar de kinderopvang kunnen gaan. En dus niet alleen naar andere middenveldorganisaties zoals sport en jeugd en dergelijke meer, maar ook naar de kinderopvangorganisatoren. En tenslotte ook, en ik dacht even, maar ik heb het niet goed genoteerd, Gwendolyn, dat je ernaar verwees, ook het energiebeleid, waar Isabel en Bert mee bezig zijn, dat we daar die impulsen die jullie geven, de sociale toetssteen kunnen krijgen. En dan denk ik, zijn zes voorstellen, ik heb ze van jullie gehoord, ik wil ze zelf verder aanvullen, dat het misschien net iets transparanter in het meerjarenplan zou kunnen staan, dan denk ik dat we allemaal samenwerken over de partijgrenzen en over meerderheid en oppositie heen aan een sterker armoedebeleid voor de volgende jaren.
Oké. Hartelijk dank. Dan is deze discussie gesloten en dan mag je meteen opnieuw het woord hebben, want je hebt nog een vraag voorbereid over de laakziekte en speelweefsel. Matthias?
Ja, en ze wordt zowaar met actueler met de tussenkomsten die jullie brengen, want als je investeert in buurtgerichte werking, dan ga je ook naar je speelpleintjes kijken. Dan gaat je ook kijken naar de openbare ruimte waar mensen samenkomen. En ja, die sociale solidariteit in de buurten is bijvoorbeeld voor die aanpak van kinderarmoede ook een van de belangrijke zaken. Vandaar ook mijn belang dat ik altijd geef aan het speelweefsel. En collega Geert Schelles is ook bezig met het sportweefsel uit te bouwen, naar wat Nele daar ook naar verwezen heeft. Nu, dit is eigenlijk iets, dat is een quick win die ik nog eens even wil aanhalen. Een quick win die ik ook in het voorjaar heb aangehaald. We gingen daar in een commissie jeugd en sport op verder bouwen. Nu, die van vorige week is niet kunnen doorgaan en is uitgesteld op nader orde. Dus ik ben echt van zin om het hier op deze gemeenteraad opnieuw te stellen. Het is een vraag die we al hebben gesteld, samen met collega Bart den Hond. En het gaat over een koesterspeeltuin op de Laak zitten. We willen daar grotere plannen mee doen, maar je moet daar zeker op korte termijn ook al het een en het ander doen. Er is daar ook een perceel dat daar werd aangekocht na gemeenteraadbeslissing van vorig jaar. En Bert heeft het al gezegd, het is nu het plantseizoen, dus we zouden nu al iets moeten doen. Willen we in het voorjaar, in 2021, daar een interessant speelprikkels, een koesterspeeltuin hebben, een natuurlijke speelruimte hebben, Ik denk dat we dus nu echt moeten ingrijpen en de spijtig genoeg de commissies die nog worden uitgesteld of wat dan ook, die gaan misschien de boel alleen maar terug tarderen. Quick win is misschien niet het beste woord hier, want ik weet dat het is Engels en niet elke partij is daar zo mee opgezet dat er eens een Engels woord gebruikt wordt. Maar vandaar het laaghangend fruit eerst plukken. En ook daar hoor ik nu juist ook vandaag op deze gemeenteraad het voorstel van Groen en ook de schepen heeft daarna verwezen om misschien toch ook een enkele fruitbomen te planten. Misschien moeten we dat ook maar ineens doen op die koesterspeeltuin en dan zijn we geen quick win aan het realiseren, maar zijn we het laaghangend fruit letterlijk en figuurlijk aan het plukken. Mijn vraag is dan als volgt. Wat is de stand van zaken voor die koesterspeeltuin aan de Laak zitten? Wanneer denkt de schepen van jeugd zijn meerjaren investeringsplan klaar te krijgen voor het speelweefsel? Want we zitten eigenlijk aan het einde van de vorige rit. Dat geldt trouwens evenzeer ook voor het sportweefsel. Ik vroeg weliswaar via de e-mail ook naar de kosten die de ENL-teams hebben gekregen en tot uitvoering zijn gebracht. Dus zit het met de budgetten die er geraamd zijn in 2018, 2019 en 2020. En daar een overzicht van te bezorgen, maar dat volstaat dat dat via e-mail gebeurt. En tenslotte, het materiaal dat als speelprikkels werd aangekocht voor de grote markt, gaat het ook in de uitleendienst komen, zodanig dat jeugdbewegingen of bijvoorbeeld onderwijsinstellingen dat ook kunnen ontlenen?
Ja, dank u Matthias. Over laaghangend fruit gesproken, ik heb daar juist confituur van gemaakt, dus je zult nog even moeten wachten, denk ik, tot volgend oogstseizoen. Maar dat is natuurlijk een grapje. Bert, wil jij iets vertellen over de Laak zitten en dan laat ik Geert iets toelichten over de serieuze investeringen die wij dit jaar gedaan hebben en nog zullen doen, want het jaar is niet om op het vlak van jeugd en speelweefsel. Misschien eerst Bert?
Ja, ik zal even over dat perceel waar je het over hebt, Matthias. Ik heb dat toen ook gezegd gehad, van ja, eigenlijk als we dat iets kunnen doen, hè, op korte termijn, dat zou wel fijn zijn, maar. Waarom zeg ik nu een maar? We zijn met redelijk wat plannen bezig, in kwestie van de organisatie en het project van de nieuwe scholen zitten naast SIWA, SIMA, waar dat die grond ook op aansluit voor een groot stuk. Je weet dat we in Delzenhof met de school zitten die we eigenlijk zouden willen verhuizen die richting uit. En daar zit ook een tuinbouwschool van Buzo bijvoorbeeld. En die hebben zelf de vraag al gesteld gehad van als wij tuinbouw willen doen en wij willen eigenlijk, dan hebben wij ook die ruimte nodig. Hè? Ook voor zeker deze kwetsbare jongeren en moeten wij zorgen dat die ruimte zeker ter beschikking blijft. Hè? Want dat is uiteindelijk ook wel een doelgroep waar we toch ruimte moeten voor kunnen creëren. En daarom heb ik dat een klein beetje afgehouden van puur en alleen speelweefsel voor mensen die in de buurt wonen, we moeten dat in zijn totaliteit wel een klein beetje gaan bekijken, ook met de scholen die daar omliggend zijn. Hè. Het is niet zo dat we ruimte te over hebben. En je zou kunnen zeggen, we nemen dat snel in, dat driehoekje, om daar een quick win of low hanging fruit, zo gezegd, te plukken. Maar ik probeer altijd een klein beetje een visie op langere termijn, zodat je op langere termijn daar toch geen belemmering hebt om eender wat te doen. En dat is een klein beetje dat stukje dat ik nu on hold gezet gehad heb, om daar toch maar zomaar in één keer snel iets gaan te doen. En je zou daar iets tijdelijk kunnen doen, ja, dat zou kunnen zijn, maar ik geef nu de voorkeur van een totaal geïntegreerd plan te maken. Het is trouwens zo, en maar dat zal Schepen Schelles nu verder toelichten, voor heel dat speelweefsel. Wij willen absoluut de mensen van de jeugd en de klinker daarbij betrekken in heel die planning. Want het zou niet zo goed zijn dat wij dat gaan opleggen in één keer.
Dank u wel, Bert. En dan het woord aan Geert.
Ja, bedankt, Bert. Nu, Matthias, ik moet mijn eigen verontschuldigen, maar ik kon dus niet op de commissie zijn, want ik ben een aantal dagen gehospitaliseerd geweest. We gaan dat zeker terug oppakken voor Pieke in de commissie Jeugd en Sport in november. Maar we hebben feitelijk een planning en een budget voor de jeugdruimtes, het speelweefsel. Ik kan dat even verduidelijken. Het staat nu ook op het Schepencollege van morgen, dus een aanleg van een speelterrein in Gelderode, het Van der Lindeplein. Daar gaan we een 45.000 euro voor voorzien. We hebben ook dit jaar, dus zoals ze daar juist zelf zei, van dat we de zomerspeeltuin op de Grote Markt op de Bonenwijk, dat heeft 30.000 euro gekost. Dat is ook een aanzienlijk bedrag. Het is een bedrag van 75.000 euro dat we dit jaar voorzien hebben. We gaan ook naar 21 naar een vernieuwing van skaterrein, waar we ook een overkapping aan maken, waar de jongeren vrij van kunnen toch een stukje schuilen en waar we toch een 80.000 euro zouden voorzien. We gaan ook alle deelgemeentes veilig een stukje toch wel aansnijden, waar we in 2020 een uitbreiding in Wolsdonk, waar de KLJ, maar ook de schoolgaande kinderen, de buurtbewoners aan de Veelse baan recht over de school, dat eindelijk daar komt. In 2023 zouden we gaan naar de Gijmel, waar we ook een 45.000 euro zouden voorzien. In 2024 zouden we langer op aan het Demertrefpunt zouden we ook het topbudget voorzien van 45.000 euro. En zelfs legislatuuroverschrijdend in 2025 is er nog een nader bepalen project verder dat we zouden voorzien voor hetzelfde budget van 45.000 euro. Dus ik zou zeggen, er is toch een voldoende planning en budget voorzien voor de jonge mensen die daar echt wel nood van hebben. Er is ook nog een klein budget voorzien voor aan het speelschip in de stadspark, waar hangbankjes zouden geplaatst worden, waar de kinderen dan verder op kunnen opzitten.
Ja, er is gewoon een tekort aan banken, hè? Dat is al een tijdje zo, en we gaan daar meer banken zetten. Ja. Specifiek, Matthias, op uw vragen, de schriftelijke vragen zal u ook het schriftelijk antwoord krijgen, hè, met de cijfers. Maar voor dit jaar heb je nog één aspect, denk ik, dat niet beantwoord is. Dus het speelweefsel van Grote Markt en Bonenwijk wordt in overleg met de Klinker inderdaad voor de scholen en de kinderopvang herbestemd. Dus het is niet zo dat maar een eenmalig gegeven was.
Burgemeester?
Ja, Geert.
En ook een stuk gaat het ook naar Huis Verdonk. Dus de speeltoestellen die op de Grote Markt stonden, die zijn naar Huis Verdonk en anders naar de school.
Ja, waar de kinderopvang komt. Nu, wat ik algemeen wou zeggen, Matthias, was nog dat voor dit jaar Gelrode nog aan bod komt. Dus Schepen van Rauwer heeft toegelicht dat we de laagzitten eerder in een algemene ontwikkeling zien. Dat het belangrijk is dat we daar eerst kijken hoe we de nieuwe scholen ingeplant krijgen vlakbij en wat daar dan nog mogelijk is. En Schepen Schelles heeft een overzicht gegeven van wat er allemaal nog staat aan te komen. Ja, het slotwoord is terug aan jou. En ik zie dat Dries van den Broek graag wil tussenkomen. Mag ik die eerst het woord geven, Matthias, en is het laatste woord voor jou. Dries.
Ja, heel kort. Dus Schepen Schelles heeft hier een overzicht gegeven van de zaken die in de pipeline, of beter in de pijplijn zitten, wat betreft het vernieuwen of inplannen van nieuwe speeltuinen. Ik heb één, een deelgemeente is het niet echt, maar toch wel een belangrijk gehucht, zal ik het dan maar noemen, in Aarschot, ontbreekt, heb ik niet gehoord. Aurodenberg, Geert, zijn daar concrete plannen om daar iets te ontwikkelen de komende jaren, of zijn er geen budgetten voorzien?
Nee, het leuke is zelfs nog dat we daar toch wel kostbare grond liggen hebben, vlak aan het fietspad daar. Hè. Daar zouden we iets kunnen doen, maar dan moeten we met de jeugd eens nog eens bekijken, want de terechte opmerking, daar komen heel veel jonge gezinnen wonen en er is nog uitbreiding, dus dat moeten we zeker meenemen. Maar er zijn natuurlijk in de vorige structuur wel twee koesterspeeltuinen gerealiseerd. Maar we moeten het zeker meenemen. Dus.
Maar klopt. De mensen van Rodenberg merken dat ook op dat er koesterspeeltuinen zijn. Maar allee, ik denk dat het de gemeenteraad van mei of juni was, heb ik de vraag ook gesteld. Mensen, kinderen hebben daar nood aan, en ik citeer, een echte speeltuin. Niet iedereen ervaart een koesterspeeltuin als een speeltuin, een echte speeltuin met een glijbaan, met een klimrek. Ik wil hier zeker geen waardeoordeel uitspreken over koesterspeeltuinen of whatever, maar dat is hetgeen wat dat mij ter oren is gekomen.
Maar
bedankt voor het antwoord.
Het voordeel dat we daar hebben in dat gehucht of die kleine deelgemeente, dan zoals we het zouden noemen, is dat we daar veilig eigen grond liggen hebben in de Roodhuisstraat. En daar zouden we eventueel kunnen over nadenken dat we daar iets zouden kunnen doen voor heel veel spelende kinderen.
Bedankt. Plannen genoeg. En er staat nog veel op stapel. Matthias kreeg het laatste woord.
Ja, dank u wel. Wat die koesterspeeltuin betreft, ik vind het op zich wel wat jammer dat het nu on hold staat, en dat in afwachting van een andere aanpak. Want, en daar volg ik Dries ook in, hè, je moet een mix hebben van koesterspeeltuinen, natuurlijke speelplekken, speelprikkels en echte speeltuinen. En daar spreken we voor alle duidelijkheid niet over als het ging over de laagzitten. Ik zou dan wel de suggestie willen doen aan Schepen van der Aura, dat wat dan het belang kan zijn, bijvoorbeeld met de een soort van volkstuintjes idee dat je misschien zou kunnen op poten zetten met de school, waarbij dat zij hun leerplandoelstelling kunnen bereiken, maar dat ook de buurt ook kan, en ook de kinderen van de buurt kunnen genieten van die plek. Dat is een suggestie dat ik dan wel wil doen. Dank u wel ook, Geert, om de investering in de gemeente daaraan te koppelen, want dat is inderdaad de vraag die ik eerder ook al stelde. Dus ik ben benieuwd zeker naar het skaterrein, dat is voor mij nieuw, maar dat is goed dat je daar aan gedacht hebt, en dat inderdaad ook de rotatie van de deelgemeente behouden blijft. En Ronnie zal misschien zeggen, Rilla zit er niet bij, maar daar weten we ook van dat er daar net op de vorige legislatuur nog heel veel is gebeurd en dat jullie daar ook plannen hebben om die doorsteek te maken daar aan, waar dat nu de nieuwe speeltuin is gekomen. Hè. Dus daar zijn jullie toch nog mee bezig. Dus de deelgemeenten worden daar de nodige aandacht aan gegeven. Dat is ook een heel goede zaak. Toch nog een laatste vraag. Ik weet niet dat Gwendolyn of Schepen Schelles daar kunnen op antwoorden. Dus ik begrijp dat die toestellen van de grote markt niet naar de uitleendienst gaan, maar de kinderopvang en de scholen kunnen die wel gebruiken. Hoe gaat dat dan in zijn werk gaan?
Geert?
Ja, vooral dus, want je hebt er straks ook echt eens geduld op het feit van dus kinderopvang. We gaan ook meer kredieten voorzien in kinderopvang. Wat houdt dat in? Dus daar komt één centraal kinderopvang in Rilaar. Hè. We hadden er twee veilige, één in Huis Thijsjes en één veilige op Dolfijn. Die gaan dus nu bij elkaar gebracht worden. En daar gaan dus toestellen naartoe. Hè. Want natuurlijk, die kinderen die van Kniepoog altijd naar Dolfijn gingen, die hadden daar veilig speeltoestellen, maar die hadden dus nu geen. Dus die gaan naar daar, van de Bonenwijk. En die van de Grote Markt, die gaan verder naar Huis Verdonk. Waar ook regelmatig toch wel kinderen aanwezig zijn die daar veilig kunnen gebruik van maken.
Ja, als ik daar ter aanvulling, Matthias, misschien nog mag bijzeggen. We hadden natuurlijk een abnormale zomer in de betekenis dat we met alle coronamaatregelen moesten rekening houden. We hebben afgesproken samen met onze jeugddiensten dat we zo decentraal mogelijk gingen werken. Je had de vaste locaties, Huis Verdonk was er daar één van. Maar we hebben dit jaar geprobeerd om te kijken, en we willen dat eigenlijk graag nog uitbreiden, of we niet, zeg maar, dicht bij huis, liefst op wandel- of fietsafstand, tijdens de zomermaanden speelpleinwerken kunnen organiseren. En dus dit jaar is dat in Rilaar voor de eerste keer gebeurd, waardoor de mensen dan niet meer van Rilaar helemaal naar Huis Verdonk moesten rijden. We hadden ook een locatie in het Elsenhof. Huis Verdonk was er natuurlijk nog steeds. En daarnaast had je ook nog bij CAF voor de iets grotere, was er in CIMA en SIBA waren er activiteiten. Maar dat ging dan eigenlijk over middelbare scholieren. Dat zijn er nooit zoveel, want die gaan niet meer graag meestal. En dat is eigenlijk jammer, want het waren wel leuke activiteiten. Maar Swat, wat is de idee, wat is de visie daar? Achter, dat is dat we zeggen, we denken dat we ook volgend jaar en in de vakanties die er nog aankomen wel met corona zullen zitten. Dan moet je dus opsplitsen in kleinere bubbels, in kleinere groepen. Dan willen we ook liever dat de mensen zich niet te ver moeten verplaatsen als ze hun kinderen willen wegbrengen en dat we dat dus gaan proberen uit te rollen. Deelgemeente of kleinere entiteiten. Het hoeft niet altijd een postcode te hebben om erbij te horen. Vanuit die filosofie, die speeltuigen was ook in de corona reflectie, namelijk mensen die dichter bij huis moeten blijven, niet met vakantie kunnen gaan, toch in de stad wonen. We hebben heel goede reacties op gekregen, vooral op de Bonenwijk is dat enorm goed onthaald. En dat smaakt naar meer, dus dat gaan we absoluut bekijken. Maar natuurlijk in de winter kunnen we dat daar moeilijk of niet laten staan. En dus vandaar, zoals Geert zegt, maken we op dit moment een opdeling naar Huis Verdonk enerzijds en dan die ene gezamenlijke kinderopvang die van start zal gaan in Rilaar anderzijds. Maar daar blijft het dus niet bij. Bedoeling is om verder in kleine entiteiten meer opvanglocaties te voorzien in plaats van op één locatie heel veel. En dan verspreiden we dus ook de speeltuigen. Ja.
Ja, toen een kritische noot, want door die keuze te maken, allee, de suggestie van de uitleendienst vond ik wel beter, omdat je dan eigenlijk iedereen kunt het aanbod doen. He, nu gaat het naar één locatie en gaat het ook één school zijn die dan gaat gebruik kunnen maken van die middelen eigenlijk. Terwijl met een uitleendienst kan alle scholen uiteindelijk er gebruik van maken. He, het is verplaatsbaar, dus maar goed, dat is een keuze dat jullie natuurlijk perfect kunnen maken en veel verder wil ik daar ook niet op ingaan. Maar die kritische noot wil ik wel geven, want het wordt nu wat exclusief gemaakt voor die locatie. Ja. Dat moet je ook voor Huis Verdonk trouwens. Hè.
Ja, nu dat is het niet. Ik begrijp dat je dat misschien zo ziet. En het is natuurlijk verplaatsbaar in de betekenis dat je, we hebben het op de markt en op de Bonenwijk kunnen zetten, we gaan het nu ergens anders zetten, maar dat wil niet zeggen dat je gewoon zegt, ik kom eens even met mijn remorque de speeltuigen ophalen, ik zet die daarop en morgen heb ik een schoolfeest en ik zet die daar terug neer. Zo gemakkelijk zijn die nu ook weer niet verplaatsbaar. Hè? We hebben dat gezien op het moment dat ze moesten geïnstalleerd worden, we hebben daar toch wel ons handen vol mee gehad op de grote markt. Dat is ook qua omkadering is daar veel meer alleen de Bonenwijk bij komen kijken dan dat we eigenlijk toen we het idee voor ogen hadden gezien. Dus dachten wij, het is het best dat daar zoveel mogelijk kinderen...
Is het bij jullie ook vast? Of?
Ja.
Ja, dus, oké. Okay. Ah, ze is terug nu.
Gwendolyn, je was er bij even uitgevallen.
Ja, het is nog altijd unstable, zegt mijn schermpje hier. Ik heb alleen proberen te zeggen dat we gaan proberen om iedereen aan bod te laten komen. En het was dus deze keer de eerste keer dat we dat deden in de steden. Het zal niet de laatste keer zijn op onze pleinen. En dan komt iedereen aan de beurt.
Dankjewel.
Oké. Misschien voor we naar de OCMW-raadszitting gaan, zijn er nog vragen? Als het gedetailleerde vragen zijn, mensen, stuur ze op, mail ze, dan antwoorden we ze schriftelijk. Ja, Thomas en Stef, of Stef en Thomas?
Doe maar Thomas. Ja.
Ik wou gewoon nog heel kort, omdat ik iets had opgepikt in de vraag van Matthias over de stad die grond zou hebben in Oudenberg. Maar misschien is het inderdaad niet meer voor deze discussie, maar zou de schepen eventjes kunnen toelichten over welk perceel dat gaat? En ik zou misschien nog graag willen meegeven om zeker de Giro van Oudenberg ook niet te vergeten als er effectief grond ter beschikking is in het centrum van Oudenberg. Maar goed, ik hoor het dan wel van de schepen over welk perceel.
Ja, ik stel voor dat we dat in een commissie dan eens goed bekijken, dat je kan zien met een plannetje erbij. Die discussie gaan we nu niet heropenen. Hè?
Nee, ik zal in november zal ik die gronden meebrengen. De kadastrale gegevens, Thomas.
En de jeugdbewegingen, Thomas, die dragen wij allemaal in ons hart. Dat was ook deze zomer zo. En zeker ook bij jou, denk ik. Oké, Stef?
Ja, ik had nog een vraagje in de zin van... iedereen heeft al eens gelezen in de krant dat er zo in Rillaar waren zo'n paar inbraken voor werkmateriaal. Nu was het in Gelderode ook zo voor tuinmateriaal. En ik had dan een inwoner van Gelderode, die trouwens heel tevreden was over het politiewerk... maar hij zei wel van, bij hem was er niet ingebroken, want zijn tuinhuis was eigenlijk goed afgesloten. Bij anderen gaan ze sneller binnen omdat het niet goed afgesloten is. En ik dacht bij mezelf, kunnen we dan daar niks communicatief als stad mee doen? Mensen wat tips en tricks geven van, zo sluit je best je tuinhuis af. Of de korpschef is een interview laten doen in ons stadsmagazine of zo. Met wat tips en tricks in die aard. Allee, ik denk gewoon wat bewustwording. Het is een heel moeilijke... heel moeilijke situatie, maar als we daar misschien wat bewustwording kunnen over creëren, dat nooit slecht kan zijn.
Goed, ik denk dat de korpschef deze vergadering volgt.
Dat klopt.
Is hij er nog? Voilà, daar is hij. Dus ik denk, Bart, dat jij misschien even toelichting kan geven en bij deze uitgenodigd om in ons stadsmagazine een keer uw uitleg te komen doen. Maar the floor is yours.
Ja, er zijn dus wel een aantal inbraken in voornamelijk aanhangwagentjes geweest. Niet zozeer in kabinetjes, alhoewel er een paar bij waren. Dat is niet enkel bij ons, dat was over heel het arrondissement verspreid. En het parket voert daar een onderzoek naar. Dus ze hebben daar wel een beeld van een aantal mogelijkheden. Maar het woord over dat onderzoek is natuurlijk aan het parket, omdat zij afwegen wanneer het strategisch het beste moment om te communiceren daarover en het minst eventuele verdachte te verontrusten. En dat dan af te wegen ten opzichte van het recht op informatie van de bevolking. Tweede aspect is die preventie. We doen ook al wel veel oproepen voor preventie op onze social media. We hebben eigenlijk heel veel volgers op onze Facebook van politie. Twitter ook wel, maar Facebook veel meer. En we geven ook regelmatig insteken aan het stadsmagazine waar ook preventie aan bod komt. Ik denk dat we trouwens toen ook vlak na die eerste inbraken in aanhangwagens gepost hebben van zet alles goed vast binnen, controleer nog eens goed alle sloten, ook van uw tuinhuisjes en zo verder. Want er zijn dievenbendes op pad die het gemunt hebben op werkmateriaal.
Dank u wel, Bart. Mag ik bij deze ook zeggen dat het speurwerk van onze politiezone wel mag gezien worden. Hè. De laatste tijd hebben we niet alleen fietsen en stepdieven kunnen vatten, maar ook de overvallers, de jeugdige overvallers in Schoonderbeuken en Messelbroek, moet ik zeggen. Er wordt goed speurwerk verricht en er wordt kort op de bal gespeeld en dat is heel erg geapprecieerd. Dat merk ik ook aan de reacties van de bevolking. Met deze misschien ook nog eens een mededeling. Als er overlast is, en dat is helaas vaak drugsgerelateerd, wacht daar niet mee om dat een week later of een dag later te melden. Meld zoiets op het moment dat je het ziet gebeuren. Hè. En je kan daarvoor gewoon met de politie contact opnemen. Bart, misschien kan je dat toelichten. Die informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld, maar het is heel belangrijk dat op het moment dat je ziet dat er dingen gebeuren die niet deugen, dat je op dat moment real-time contact neemt met de politie. Die is op het veld en kan er ingegrepen worden. En dat is ook de voorbije weken opnieuw gebeurd. Ik kan dan zelfs als burgemeester bestuurlijk optreden. En ook dat doe ik als het nodig is om een plaatsverbod te geven. Dan volgt dat daarop. Maar het is daar misschien nog heel kort.
Ja, dat klopt. Dus we krijgen nogal wel wat mails binnen. Daags nadien van dit weekend heb ik iets raar gezien. Of dat klopte toch niet helemaal. Terwijl we dan ook ploegen op de baan hadden. Nu hebben we ondertussen al een hele lijst van kritieke plaatsen waar we passeren. Maar het is natuurlijk veel nuttiger als de mensen onmiddellijk real-time bellen naar de 101 om te zeggen, ik zie daar nu iets verdacht en dan kunnen wij er op dat moment op afgaan. En soms hebben we zelfs op dat moment ploegen op anoniem voertuig. Dan is dan nog handiger om al een keer ter plaatse te gaan zonder de verdachte personen dan te verontrusten, zodat we zeker controle kunnen doen. Voor de rest ook elke feit aangeven, ook al is de schade voor u in kwestie misschien klein, zal je zeggen, ja, voor dat één oude boormachine ga ik nu niet naar de politie gaan. Veel misdrijven kunnen ook online ondertussen wel aangegeven worden of met onthaal op afspraak, zodat je niet te lang moet wachten. Want elk misdrijf, elk ding is wel een puzzelstuk in het verhaal om te komen tot een mooie oplossing van aanpak van alle misdrijven die dan gebeurd zijn door die criminelen.
Oké, en dank u wel, Bart. Daar wil André iets op zeggen.
Ja, korpschef, wel Bart. Nu dat ik hier toch bij heb. Hallo. Bart, wat ik wilde vragen, hoe zit dat eigenlijk met het fusieplan? Vorig jaar is er sprake van geweest dus dat jullie zouden gaan onderzoeken, de mogelijkheid te onderzoeken van fusie met WRT, dacht ik. Mag ik eens vragen hoe dat de stand van zaken van die fusieplannen zijn?
Ja, André, dat is een vraag met alle respect voor onze korpschef, maar dat is een politiek.
Ja, maar ja, ik vraag het
niet. Om dat te doen, ja of nee? Dus je mocht dat aan mij vragen. Hè.
Excuus.
Nee, maar dat is denk ik logisch. Hè. We werken daar natuurlijk samen aan, maar dat is een politieke vraag. We zijn een traject opgestart om te kijken met de zone BRT. Hè. Dat is onze buurgemeente, om te kijken, en zo hoort dat ook, begeleid door de provincie, om te kijken waar zitten de sterktes, de zwaktes. Zou er iets compatibel kunnen zijn? Dat hebben we ook uitgebreid toegelicht op de gemeenteraad. Principesbeslissing is daar genomen. Daar is ook wel een stukje corona tussen gekomen, maar laten we zeggen dat uit de eerste resultaten blijkt dat de verschillen en de discrepanties tussen onze politiezones nogal groot zijn. We moeten die studie nog afronden, André, dus we gaan met die drie andere burgemeesters van die andere politiezone ook nog wel samenkomen. Ik ga daar niet op vooruit lopen, maar laat mij zeggen dat het niet erg waarschijnlijk is dat we naar een fusie zullen gaan. En voor de rest, voordat we dat op een andere keer grondig hernemen.
Geen probleem.
Oké. Bart, bij deze dank u wel aan de diensten, alleen niet alleen voor vanavond, maar zeker ook voor vandaag. Wie het nieuws een beetje gevolgd heeft, zal gezien hebben dat we vandaag iets heel speciaals hadden meegemaakt. In Wolfsdonk is er een klein sportvliegtuigje neergekomen, heeft een noodlanding gemaakt in een tuin van een van onze inwoners. Dat was even heel erg schrikken, maar gelukkig alleen maar met materieel leed en geen persoonlijk leed. Maar ook daar, onze ploegen hebben daar uitstekend werk verricht. Bedankt ze daarvoor in ons aller naam.
Ja, voorzitter. Ja, ik wou de korpschef...
Jullie allemaal bedankt voor de middelen die wij ter beschikking krijgen. We zetten die altijd met goed moeder en vaderschap in om te voorkomen aan jullie verwachtingen.
Ja, dank u wel. Stef nog?
Ja, ik wou de
korpschef... We gaan nog de OCW-raad moeten doen, hè, mannen?
Ja, ik wou de korpschef ook nog bedanken. En ik kijk dan uit naar die cover-editie van de Stadsmagazine met de korpschef.
Goeie suggestie, Stef. Oké, ik zie dat Petra nog iets gevraagd heeft op de chat. Petra, we moeten ook nog naar de OCMW-raad. Dus...
Ja, want het is nog maar 10 uur.
Aha, jij wilt er een nachtje van maken.
Ik zal het heel, heel rap mijn vraag stellen. De vorige keer hebben we een uitvoerig debat gedaan over de windmolens. En daaruit is uitgebleken dat iedereen participatie en informatie geven heel belangrijk vond. En er werd ook...
verwezen naar ECLO. Nu, die groene schepen, Bob Dazelaar van ECLO, die weet heel veel over financieringsmodellen die in het voordeel zijn van de gemeente en de burgers. En die kan ook nog zeker een boom opzetten over degelijke communicatie. Is er interesse om Bob uit te nodigen voor een commissie? En we kunnen dat doen op een, tijdens een commissie die al ingepland is. Maar als dat niet kan tijdens een commissie die ingepland is, dan zouden we met Groen willen vragen om een extra commissie in te lassen. En dan natuurlijk zonder zitpenning, hè?
Dank u wel, Petra. Ik vind uw beeldspraak fantastisch. We gaan daar nu geen boom over opzetten. Maar er was vorige keer toegezegd om contact te nemen. Ik stel voor dat je dat met Isabel en met Bert even bekijkt hoe dat het beste kan. Hè? Met een afspraak of met een niet bezoldigde commissie. Dat maakt niet uit als die contacten maar gelegd worden.
Ja.
Goed. Oké, dan sluit ik bij deze de gemeenteraadszitting. En dan blijven wij allemaal zitten en open ik de OCMW-raadszitting.